Goedemorgen, broeders en zusters. Toch wel leuk dat u in zo'n grote getale bent opgekomen. Maar u zult ongetwijfeld nog weten dat ik u gewaarschuwd heb. We hebben immers een onderwerp vandaag wat toch wel wat anders is dan gebruikelijk, vind ik zelf. Het is nou ook niet zo'n onderwerp waarvan ik zeg dat moet ik nou zo nodig onder de mensen kwijt. Dat hoeft niet zo nodig eigenlijk. Je krijgt er alleen maar problemen mee in de praktijk, hè? Dus u bent gewaarschuwd. Onze studie vandaag is dan ook niet in de eerste plaats gericht op de Heer Jezus. Ook niet op het werk wat hij gedaan heeft. Ik vind het toch moeilijk om dat zo uit te spreken, maar ik heb het aangekondigd, hè, dat het zo zou zijn. We zullen een studie hebben vandaag in het algemeen over de, niet over de nieuwe schepping en hoe die tot stand kwam, maar over de oude schepping. En ook niet zozeer hoe die tot stand kwam, maar wel over de wijze waarop deze oude schepping in elkaar zit. Immers, vandaag aan de dag hebben wij over het algemeen toch wel een erg hoge dunk van datgene wat wij mensen bereikt hebben in de wetenschap, heet het dan, hè? En eigenlijk hoeven we daar niet zo'n geweldig hoge dunk van te hebben. De wetenschap van de mens waar wij zo tegenop kijken is niet werkelijke wetenschap. De wetenschap waar wij tegenop zien, dat is in feite technologie. Is technische kennis, technisch kunnen. De mens kan een heleboel vandaag aan de dag. En dat geef ik zonder meer toe. Daar heb ik ook een heleboel bewondering voor naar de mens gesproken. Maar het is wat anders dan kennis. Dat is heel, heel verschillend. Ik weet niet hoe technisch u aangelegd bent, maar ik heb me nogal wat jaren met techniek bezig gehouden. En ik weet heel goed dat ik vaak dingen gedaan heb die inderdaad werkten. Ik kreeg het voor elkaar, ik bereikte mijn doel. Maar ik zou waarachtig niet weten hoe het nou kan dat het werkt. Hè? Het is vaak een kwestie van kopje gebruiken, een paar conclusies trekken en dan concluderen en zeggen van als ik nou zus en als ik nou zo, dan krijg ik het vast wel voor elkaar. En dat is me toch wel heel vaak gelukt. Ik heb televisies gerepareerd, jarenlang moet ik zeggen, en ik weet eerlijk gezegd nog niet hoe zo'n ding werkt. Ja, in principe ongeveer, in het algemeen. Maar het had weinig te maken met de praktijk van het repareren. De praktijk van het repareren, dat weet u, dat is de achterkant open schroeven, erin kijken en een beetje tikken hier en daar en op een gegeven moment ergens een grote klap opgeven. Dat weet u, hè? En dan is het afrekenen uiteindelijk een kwartje voor de klap en 25 gulden om te weten waar je de klap moest geven. En ik heb dat inderdaad wel zo gedaan. Dat komt niet veel voor, maar het is me wel eens gelukt ook op die wijze. Hè? Dat was vaak de enige manier. Maar wat er dan precies aan de hand was, wist ik niet. Maar de ervaring leerde dat het dat was. En op de duur werd ik zelfs heel goed. Dan kwam je bij iemand binnen en dan wist je al precies, als het op de televisie stond, van oh, ik heb het al gezien. Dan had je gezien welk merk en type en hoe oud hij ongeveer was. En dan wist je precies welke kwaal er na zoveel tijd in dat toestel aan de orde kwam. Hè? En had je bergen van dezelfde onderdelen in je koffertje zitten en daar moest er weer een in, hè? Maar wist je veel hoe het kwam en waarom dat was? Dat wisten ze in de fabriek blijkbaar ook niet. Maar het ging kapot en je deed er wat aan. En daar kon je nogal wat, mee, wat eer mee inleggen als je binnenkwam en zo eens naar zijn toestel keek. Och, ik heb het al gezien, hè? Dat leek heel wat, hè? Maar het was niks. Het is bluf. Wel, zo ongeveer zit onze wetenschap ook in elkaar. Dat is een heleboel bluf. Mens heeft een heleboel waargenomen, heeft in de praktijk geleerd een heleboel dingen te doen, een heleboel dingen te realiseren, te construeren, moet ik misschien in dit verband zeggen. Maar werkelijke kennis, dat is toch werkelijk wel een heel ander ding. Wij westerlingen kijken nogal neer over het algemeen op die volkeren die technologische kennis niet hebben. Wij zeggen dat zijn achtergebleven gebieden, hè? Dat zijn ontwikkelingslanden, daar moet ze nodig. Moeten wij daar fabrieken heen transporteren, vestigen, hè? En dan moeten we heen exporteren en ze vooral de verworvenheden van onze westerse maatschappij bijbrengen. We kijken er eigenlijk op neer, terwijl we ons niet realiseren dat het heel goed mogelijk is, en ik hou gewoon een slag om de arm, dat het heel goed mogelijk is dat juist in zulke landen daar veel meer werkelijke kennis is dan bij ons. Wij verliezen ons in onze technische wereld. Je komt hier binnen, we hebben bijbelstudie. Dan denk je, nou, dat is nogal abstract allemaal, hè? Studie, gewoon studeren. Je moet eens kijken wat een techniek ermee naar binnen gesleept wordt. En wat een techniek er aan te pas is gekomen voordat we allemaal hier waren vanmorgen. Dat heeft nogal wat voeten in aarde gehad, hè? Hè, wat zeg je? Wielen. Wielen in aarde gehad. Ja, over het algemeen gaat dat dan zo. Er komt een heleboel techniek aan te pas. En dat is allemaal wel mooi en prachtig, maar echte kennis, kennis van de dingen zoals ze zijn, daar komen wij over het algemeen niet aan toe. Omdat juist die technische kennis die wij hebben misbruikt wordt. Want wij gebruiken het om onszelf bezig te houden met dingen die in feite van nul en geen waarde zijn. Zo is het eigenlijk. He? Door onze techniek, door onze, nou laten we dan maar zeggen, onze auto en de televisie, weet je wel, de twee heilige koeien die wij nog in Nederland hebben, zijn weer eigenlijk in staat om te vluchten van de werkelijkheid en ons bezig te houden met een droomwereld, ons een wereld te laten aanpraten en te vluchten in een wereld die niet werkelijk bestaat. Ik weet niet of je gisteravond nog de televisie gezien hebt. Heb je Henk van der Meijden nog gezien? Ik wel, alleen Henk dan, verder niet meer. En toen kwamen daar een heleboel televisieacteurs voor in, met interviews en zo. En die mensen die zitten daar, die worden daar geïnterviewd. Niet omdat ze zulke goede acteurs zijn, maar omdat ze de rol hebben gespeeld van een ander. Hè? En dan praten ze over Dries Rustenburg. En het is dan Rudy Valkenhagen. Hè? Dit is een persoonsverwisseling. Die mensen die zijn bekend geworden dat ze een andere persoon speelden. En nou zijn ze ineens de moeite waard om geïnterviewd te worden, et cetera, et cetera. Alsof het niet gewoon doodordinaire acteurs zijn die hun vak weliswaar goed verstaan. Maar verder is het ook niks bijzonders. Hè? Een schijnwereld waarin ze leven. En ze worden zelfs met de andere naam, met niet hun eigen naam, aangeduid. Een naam die ze tijdelijk dragen zolang als zo'n televisieserie duurt en dan is het weer over. Ik weet heel niet waar het over gaat trouwens, maar ik lees het dan 's morgens in de krant. Ja, een schijnwereld waarin wij vluchten, maar van de werkelijkheid hebben we over het algemeen niet zoveel verstand. En eerlijk gezegd blijkt het in de praktijk zo te zijn dat het ons ook niet zoveel interesseert hoe de waarheid is, wat de werkelijkheid is. Omdat we over het algemeen toch wel zo gericht zijn dat we de kennis die we hebben ten nutte willen maken. Dat wil zeggen, wat doen we ermee? Hoe kunnen we er wijzer van worden? Hoe kunnen we er beter van worden? Hoe kunnen we er vooral financieel beter van worden? En of we dan te maken hebben met de waarheid of niet, dat zal ons dan vervolgens ook een zorg zijn. Hè? Kan u het wat schelen hoe uw auto werkt? Wie hem uitgevonden heeft, wie hem ontworpen heeft? Hoe al die berekeningen in elkaar steken en zo, dat maakt toch niet uit. Dus het ding het maar doet, hè? Daar gaat het over het algemeen om, ja. Nou, waar wij nou bij stil gaan staan vandaag is niet bij, is waar we wel bij stil gaan staan is hoe de werkelijkheid is. Hoe de wereld in elkaar steekt. Hoe dat zo tot stand is gekomen en welke vorm het heeft en waartoe dat allemaal zo is. Of dat allemaal overeenkomt met wat wij in de praktijk waarnemen. En of we er nou zoveel beter van worden, bij beide dingen moet ik dan een groot vraagteken zetten. Wij zien de dingen niet zoals ze zijn. En de dingen zoals ze zijn, daar hebben we in de praktijk ook niet zoveel aan. Dat wil zeggen, we worden daar niet wijzer van. We kunnen er ook helemaal niks mee doen. Maar waarom we toch deze dingen bespreken, is simpelweg om de Bijbel te laten spreken. Kijk wat de Bijbel erover zegt. Los van alle moderne kennis, en kennis, theoretische kennissen, los van alles wat we zo vandaag de dag links en rechts horen en in de krant kunnen lezen enzovoort. Kijken wat de Bijbel erover zegt. En als we daarmee klaar zijn, dan kunnen we ook nog eens een keer ons bezighouden met wat dan eventueel de wetenschap erover zegt. Maar dat is in werkelijkheid helemaal niet van belang natuurlijk. Maar er zijn dan toch de vragen die er altijd komen, hè? Mensen willen dan altijd weten hoe je dat dan wetenschappelijk moet zien. Nou, daar ben ik niet zo'n geweldige kei in. Ik ben een eenvoudige jongen, ik lees mijn Bijbel en ik geloof gewoon wat er staat. Als u dat nou ook gelooft, dan zijn we al een heel eind op streek, hè? Goed. Wel, we zouden ons bezighouden met de wereld als zodanig. Nu is het zo dat er nergens in de Bijbel een gedeelte te vinden is waar uiteengezet wordt hoe die wereld in elkaar steekt. Dat wil zeggen, er is geen hoofdstuk in de Bijbel wat dat als onderwerp heeft. Ja, ik zoek naar een krijtje, maar ik heb zakken vol met krijtjes, hoor. Jij ook. Echte leraar, hè. Kijk. Er is geen gedeelte in de Bijbel wat speciaal daarover handelt. Vele andere gedeelten, vooral in verband met het ontstaan van de nieuwe schepping. Wel, daar kunnen we hele Bijbelboeken soms wel over vinden. Waar het onderwerp systematisch uiteengezet wordt. We hebben hier in ditzelfde gebouw hebben we hier een reeks studies over de Romeinenbrief. En het is toch duidelijk dat het één groot verhaal is. Eén lang, logisch betoog van Paulus over dezelfde waarheid. Namelijk hoe een oude schepping een nieuwe schepping wordt. He, zo is het toch. Dat is één verhaal. Wel, zoiets vind je niet in de Bijbel over de oude schepping. Dat is ook volkomen logisch. Want de aard van de Bijbel is dat het ons meedeelt hoe een nieuwe schepping tot stand komt en hoe een oude schepping verdwijnt. Niet hoe een oude schepping tot stand komt. Mensen hebben zich dikwijls over verbaasd dat de schepping van deze wereld, dat die maar zo'n klein gedeelte van de schrift in beslag neemt. Anderhalve bladzijde of zo bij mij. En dan is het nog niet eens helemaal juist als je het zo zegt. Want strikt genomen neemt de schepping van de wereld maar één of twee versen van de Bijbel in beslag. Genesis 1 vers 1 en hier en daar nog ergens eentje tussen de profetieën. En dan houdt het op. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En strikt genomen staat er helemaal niet bij hoe hij dat gedaan heeft. Er staat alleen verder hoe het verder ging. Dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd enzovoort, dat is dan vers 2. Hè? Zo ging het verder. Hoe hij deed, wel, dat is helemaal geen punt. Hoe God een nieuwe schepping tot stand brengt, wel, dat is het onderwerp van de Bijbel. Vandaar dus dat we in verband met de oude schepping in onze Bijbel moeten zoeken. We kunnen niet zeggen, we slaan dat en dat gedeelte, dat en dat Bijbelboek of dat en dat hoofdstuk op en dan wordt het uiteengezet. Zo is het niet. Wat we vandaag moeten doen dus, is links en rechts teksten uit onze Bijbel plukken. Dat is geen prettige bezigheid, vind ik zelf. Ik hou niet van dat systeem van pluk maar een tekst, hè. Want u weet waarschijnlijk wel dat dat de methode is waarop je in feite alles bewijst, hè. Hier en daar maar een tekst uit het verband halen. Maar het is toch zo dat we het zo moeten doen. Teksten die spreken over de schepping, over de hemelen, over de aarde. En uit de woordkeus daar kun je wel degelijk je conclusies trekken. Het is de enige manier. Het is misschien een vervelende, ik weet niet hoe je dat ondergaat. Maar het is de enige weg. We zullen van vandaag tientallen, misschien nog wel honderden, ik weet het niet, ik heb ze niet geteld, schriftplaatsen gewoon opzoeken en kijken wat er staat. En dat is toch een openbaring. Ik heb kort geleden nog iemand horen zeggen, en dat was niet eerst de beste, die zei, de Bijbel leert ons niet een wereldbeeld, de Bijbel leert ons niet hoe de wereld in elkaar zit. De Bijbel gaat namelijk uit, werd er gezegd, van dat wat de mens ziet. De Bijbel gaat uit van dat de zon opgaat, het komt omdat de mens dat zo ziet. Hè? En daar zou de Bijbel dan mee rekenen. Dat is een absurde gedachte, want de Bijbel rekent nooit met wat de mens ziet, integendeel. Het wezen van de Bijbel is juist dat wij moeten geloven dat wat we niet zien. En dat geldt zeker voor ons. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar dat is geen deugd, dat is een ondeugd van hem. Dat is een vergissing, dat is helemaal de verkeerde manier. Je moet geloven in het woord. Je moet geloven niet wat je ziet, je moet geloven wat je hoort. Dat is heel kort gezegd de Bijbelse leer. Het geloof is niet uit het gezicht, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Horen dus het woord Gods. Nou, dat willen we vandaag gaan doen en wat die ogen zien. Nou, dat laten we maar buiten beschouwing. Maar één ding is zeker, de Bijbel die past zich niet aan onze menselijke denkwereld. Dat kan trouwens niet, want welke denkwereld van de mens zou dat dan moeten zijn? Die van nu of die van 100 jaar terug? Of die van 1000 jaar terug? Of die van Adam? Dat is toch zo ontzettend verschillend, mensen. Want praten we over hoe de schepping in elkaar steekt, dan koop je het eerste de beste sterrenkundige boekje, populair, hè? Populair wetenschappelijke sterrenkundige boekje, en dan zult u zien dat er toch wel een stuk of 4, 5 verschillende modellen in de loop der eeuwen bestaan hebben. Met de aarde plat als een ronde schijf en de aarde vierkant en weet ik het allemaal niet, hè? Daar gaat het nou ook allemaal niet om, maar dat is het toch allemaal geweest. Daar kan de Bijbel zich dus nooit aan aanpassen. Aan welk beeld zou de Bijbel zich moeten aanpassen dan? Natuurlijk niet. De Bijbel is het woord van God. De Bijbel is gericht tot de mens, maar spreekt daarmee geen onwaarheden. De Bijbel formuleert precies in overeenstemming met de werkelijkheid. Als de Bijbel zegt dat de hemel boven is, dan is die boven en niet beneden. En als de wetenschap zegt, ja, beneden is de hemel ook, moet je eerst dwars door de aarde heen, dan kom je de andere kant uit en daar is weer dan de hemel. Dat is iets wat de Bijbel niet kent. Uiteraard. Daar past de Bijbel zich ook niet mee aan. Maar we zullen zien hoe het zit. Ik heb een serie stellingen opgeschreven, die we stuk voor stuk bevestigd zullen zien in de diverse schriftgedeelten die ik erbij aan zal halen. En ik begin zo, dan kun je iets vanzelf vervolgen. Ik begin met te beweren dat de schepping bestaat uit 3 verdiepingen. 3 etages. Dat is de stelling. En dan gaan we een serie schriftplaatsen opzoeken om te laten zien dat dat inderdaad zo is. En op die manier moet ik er doorheen komen. Er komt steeds een nieuwe en dan komen we steeds verder. En aan de hand van al die stellingen, zal ik dan maar zeggen, kunnen we onze conclusies trekken. Dus ik begin vooraan. De schepping heeft 3 verdiepingen. Dat is een hele bekende. Dat is een heel gemakkelijke, vooral in onze kringen. Die 3 verdiepingen zijn namelijk de hemel. Dat wat we gewoon kort de hemel noemen. Dan krijgen we de aarde. En dan krijgen we, om het kort te houden, ik schrijf het maar kort op, de Hades, oftewel het dodenrijk, en soms wordt het de hel genoemd, daar ga ik nou even niet dieper op in, daar bestaat er wat een spraakverwarring over. Maar waar het om gaat is, dat als we hier het aardoppervlak hebben, zo ongeveer, hè, als dit het aardoppervlak is zo, dan betekent het dat we hier, dat boven het aardoppervlak de hemel is, en dat onder het aardoppervlak het dodenrijk is, de Hades. Dus Hades is het Griekse woord. En ik wil het Hebreeuwse woord erop naast zetten. Sheol. Je kunt het beste vasthouden aan de woorden uit de grondtekst, want dan kan ik het minste me vergissen, zal ik maar zeggen. Want in de vertalingen wordt het heel erg door elkaar vertaald. Het is erg verwarrend. Het merkwaardige, dat zult u meteen hiervan al zien, van dit schema, is dat de hemel een gebied is, in verticale richting. In het verlengde van die richting vinden we het dodenrijk ook. Hoe ver dat zich uitstrekt naar beneden, dat weet ik ook niet. Daar gaat het ook helemaal niet om. Alleen van de aarde kun je dat niet zeggen. De aarde is in feite de grens tussen de hemel en het dodenrijk. Hè? Dat is alleen maar een grens. Ik heb wel eens meer gezegd dan ik zeg het maar weer. De hemel begint een centimeter boven de grond. Waarom een centimeter? Nou ja, het mag wel minder ook, dat maakt me niet uit. Maar zodra je helemaal los bent van de grond, zodra je springt, dan spring je inderdaad een gat in de lucht. In de hemel namelijk. En de vogels vliegen in de hemel, al vliegen ze vlak over de grond heen. Dat doet er niet toe, dat is de hemel. Daar begint de hemel. Hij strekt zich wel een heel eind uit naar boven toe. Hoe verder hebben we het nog wel een keer over in de loop van de dag, hè? Maar direct boven het aardoppervlak begint de hemel en direct onder het aardoppervlak begint het dodenrijk. Dat wil zeggen, als wij een kuil graven in de grond, dan vroeten wij in het dodenrijk. Wij denken daar nooit zo aan, maar dat is echt de Bijbelse opvatting. En omdat een mens, een niet wedergeboren mens, hè? Omdat een niet wedergeboren mens, wanneer hij sterft, naar het dodenrijk gaat, daarom sturen we hem zijn lichaam na. Dat is de kortste manier om het te zeggen, de meest duidelijke ook. Dat wil zeggen, we graven in de grond, namelijk in het dodenrijk, en we leggen daar het lichaam in. Dat het bovendien een zaaien is, et cetera, dat weet ik allemaal wel. Want er zitten natuurlijk geestelijke waarheden achter waarom het zo is. Maar ik heb het nou even niet waarom het zo is, maar over dat het zo is. En een lichaam wordt dus begraven in de grond, namelijk in het dodenrijk, of desnoods in een spelonk, in een berg dus, in een grot. Een uitgehakte of een natuurlijke, dat doet er niet toe. Maar dat is in wezen precies hetzelfde, want als ik hier een berg teken, dan verheft dus gewoon een oneffenheid in het aardoppervlak. En of ik nou graaf naar beneden of in horizontale richting in een berg. In beide gevallen kom ik terecht onder het oppervlak van de aarde, wat immers niet vlak is. Vandaar dat je een graf kunt hebben in een grot, maar ook in de grond. Zie? Nou goed, we zullen daar even wat schriftmateriaal voor opzoeken, al is het dan allemaal heel bekend, maar zo moet ik dan toch beginnen. En ik begin in Exodus 20. Een heel bekend schriftgedeelte. Als je het mij vraagt, te bekend, maar... Exodus 20, vers 4, waar staat: gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En heb je ze alle drie. Geen beeld maken van hetgeen in de hemel is, noch van hetgeen onder, namelijk op de aarde is, onder de hemel en op de aarde dus, hè? Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Nou zijn er mensen die, ik weet niet waarom, maar die hebben van die rare... Die beweren namelijk dat de Bijbel zegt dat het aardoppervlak een ronde schijf is. Dat wil zeggen zo rond, hè. Dat het aardoppervlak een ronde schijf is. Want van de aarde wordt uitgegaan net alsof hij plat is, zal ik maar zeggen. Maar bovendien staat er ook dat hij rond is. En het rond hebben ze niet in geïnterpreteerd als een bol of wat dan ook. Maar hebben ze dan geïnterpreteerd als een ronde schijf. En de gedachte is nu dat die ronde schijf drijft op water. Dus allemaal water hieronder. Zo, hè? In alle ernst beweert men dat de Bijbel dat leert. En dat hebben we niet uit een vreemd blaadje, maar dat heb ik uit Bijbel en Wetenschap. Dat als je van de Bijbelse terminologie uitgaat, dat de Bijbel dan leert dat de aarde een ronde schijf is en het drijft op het water. Wat, en welke tekst halen ze aan? Exodus 20 vers 4, onder andere, omdat daar staat dat het water onder de aarde is, zegt men. Niet alleen naast de aarde, wij weten dat we van het land aflopen lopen in de zee, hè? Maar er staat, zeggen ze in Exodus 20 vers 4, dat het water ook onder de aarde is, dat wil zeggen de aarde drijft op het water. Nou, dat is wel de grootst mogelijke onzin die er is, want dat onder wil niet, heeft een andere betekenis, trouwens een veel bredere betekenis dan die we op deze wijze eraan geven. Onder wil alleen maar zeggen dat het lager is. Dat wil zeggen, het water is lager dan de aarde. Dat is heel duidelijk ook, want van de aarde, het land namelijk, wordt gezegd op de derde dag, hè, dat het oprijst uit de zee. Het komt op uit de zee. Dus komt het boven de zee uit. Maar als wij zeggen dat iets boven de zee uitsteekt, wil het niet zeggen dat het ook echt boven de zee is. Het wil alleen zeggen dat het een hoger niveau heeft. Als wij zeggen, we zitten hier in Friesland een meter onder de zeespiegel. Hè? Waar is die zeespiegel dan? Niet in Friesland. Daar was er geen Friesland namelijk. Dat kan helemaal niet, hè. Die zee is ergens anders. We zitten alleen op een niveau dat lager is dan. Dus wat hier staat over dat water in verband met de aarde is niet dat het echt eronder is, hè? Maar het wil alleen zeggen dat de zee lager is dan de aarde. En dat is natuurlijk een open deur intrappen, want als het andersom was, dan was er helemaal geen aarde. Nee? Als de zee hoger was dan de aarde, dat kan in één keer niet. Dat gebeurde wel eens. Op zijn minst twee keer. Eén keer in Genesis 1 vers 2 en één keer in verband met Noach. Maar dat is niet best als het zo gaat. Maar wat hier staat is dat er dus gesproken wordt over de drie verdiepingen, zal ik maar zeggen. De drie etages van de schepping als zodanig. De hemel, de aarde en dat wat onder, dat wil zeggen beneden het niveau van de aarde is. En dus dat wat in de zee is. En het woord zee en dodenrijk is bovendien in de Bijbel heel nauw aan elkaar verwant. Het ene is een type van het ander, zo ligt het ongeveer. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig eigenlijk. Maar dat is het punt. Dat wat onder de aarde is, daar hoort de zee ook bij. En dan hoort dat wat in de zee is ook bij. Drie etages dus. Is dat duidelijk in verband met dit vers? Gaan we naar de volgende. Dat is in vers 11. Ja, van ditzelfde hoofdstuk, Exodus 20. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. Tussen haakjes, er staat niet geschapen. Ik wijs er nog maar een keer op, hè. Er staat niet geschapen, dat was niet zo. Dat was niet in zes dagen, dat was in het begin. Hoeveel dagen dat was, weet ik trouwens niet, staat er niet bij. Maar er waren ongetwijfeld toen nog geen dagen. He? Er staat in het begin, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, toebereid dus, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Daar heb je ze weer, de hemel, de aarde en de zee en al wat daarin is. En dat is natuurlijk een terugverwijzing weer naar wat in vers 4 gezegd werd, dan hebben we diezelfde drie etages weer. Hemel, aarde en de zee. De zee namelijk op een lager niveau dan de aarde, in feite dus onder de aarde. Iedereen klaar met schrijven? Kost tijd, hè? Schrijven en zoeken. Ik ga naar Nehemia 9. Kijk of je in je Bijbel thuis bent. Nehemia 9 vers 6. Dan staat, gij zijt die Heere alleen. Gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun Heer. De aarde en al wat daarop is. De zeeën en al wat daarin is, en gij maakt die alle levend, en het Heer der hemelen aanbidt u. Daar hebben ze weer. Hè? Nehemia 9 vers 6. Gij hebt gemaakt de hemel der hemelen, daar kom ik dan straks op terug in verband met een andere kwestie. En al een Heer, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is. De zeeën onder de aarde dus. Lager dan de aarde. Daarna gaan we naar het Nieuwe Testament. U moet niet denken dat ik nou een complete opsomming geef, hoor, want het is niet zo. Het zijn zomaar een reeks teksten die je ergens uit je Bijbel plukt. Maar er moeten er ongetwijfeld veel meer zijn in dit verband, maar het lijkt me toch allemaal wel duidelijk en voldoende zo. Hè? Filippenzen 2... Vers 10. Daar staat, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid God des Vaders. Alle knie, alle schepsel zal zich ooit moeten buigen in de naam van Jezus. En waar zijn al allen die dat doen? Nou, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Overigens knoopt men dit vers vaak vast dat op een gegeven moment alle mensen, alle levende wezens, zal ik maar zeggen, met God verzoend zullen worden. Want staat er toch, ze knielen toch allemaal. Jawel, ja, ze knielen wel allemaal. Ja, dat was voor het beeld van Nebukadnezar ook zo over het algemeen. Hè? Op een paar man na dan, knielden ze allemaal. Maar dacht u dat het vrijwillig was? En dacht u dat die mensen zich daarom allemaal overgaven aan de wil van Nebukadnezar? Wel, vergeet dat maar. Ze zullen zich moeten buigen. Ze zullen moeten belijden inderdaad dat Jezus... Christus de Heere is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Dat is wel waar, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee dan behouden bent. Ze zullen wel moeten. Ook die in het dodenrijk zijn, zij die onder de aarde zijn. Zij zitten namelijk in de gevangenis van de Heer zelf. Hij neemt hen gevangen, ooit. En hij zet ze in zijn gevangenis en ze zullen daar aan hem onderworpen zijn. Dat zonder meer. Maar niet omdat ze dat vrijwillig gekozen hebben, dan zaten ze daar niet. Maar de knieën buigen, dat zullen ze wel moeten doen, ja. Iedereen. Dat wat in de hemel is, dat wat op de aarde is en dat wat onder de aarde is. Woorden van gelijke strekking vinden we ook in Openbaring 5. Vers 3, Openbaring 5, vers 3, daar gaat het over het openen van het boek met de zeven zegelen. Er staat er: niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En dan lees ik vers 13 meteen ook. En alle schepsel dat in de hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon zit, en het lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. Ik nog niet, maar ik ben nog lang niet klaar. Maar... in de hemel, op de aarde, onder de aarde. Dat is een heel eenvoudige driedeling waarop we later nog wel een keer terugkomen. In verband met de delen afzonderlijk. Maar dit lijkt me toch wel een duidelijke zaak. Dat is ook niet al te onbekend. Hè? Nou, het volgende punt wat ik wil aanhalen. Is dat de hemelen. Of dat de hemel in feite onderverdeeld is. Wij spreken in gemakshalve van de hemel. En ik zeg dan altijd, de hemel die begint net boven de grond. En dan zitten mensen moeilijk te kijken van, dat kan toch niet. Hè? Als we dan straks naar de hemel gaan bij de opname van de gemeente, hoeven we niet ver, denken ze dan. Hè? Want dan zijn we er al. Nou, zo is het ook weer niet. De hemel is namelijk onderverdeeld. De Bijbel kent drie hemelen. Niet zeven, maar drie. Die zevende hemel, waar die vandaan komt, dat is me volstrekt een raadsel.
Uit de Koran.
Uit de Koran, ja?
Ja, ja hoor.
Goed zo. Nooit van gehoord, maar dat zou wel kunnen. Maar ik ken er maar drie. De Bijbel kent er maar drie. En we zullen straks ook zien dat je niet eens verder kunt dan drie. Want als je bij de derde hemel aangekomen bent, kun je niet eens verder meer. Maar dat duurt nog even. Dan zijn we een eind verder deze dag. Je kunt niet verder die kant op. Er zijn drie hemelen. De eerste hemel, namelijk, is dat wat wij kennen als de dampkring. Bijgenaamd de atmosfeer. Dat is de lucht die we inademen. Als ik zeg de hemel begint een centimeter boven de grond, dan is dat wel juist. In het algemeen, maar dan spreek ik hoofdzakelijk over die eerste hemel. De dampkring, de atmosfeer. Hoe hoog dat gaat, weet ik niet. Een paar kilometer of zo. Of 10, ik weet het helemaal niet. Dat maakt me ook niet uit. Maar het gaat even om het principe. Die eerste hemel is de dampkring. Dat is de hemel waarin de vogelen vliegen. De vogelen des hemels. Hè? Die vogelen die vliegen in de eerste hemel. Niet in de tweede, want daar kunnen ze niet vliegen. Daar heb je aan vleugels niks meer namelijk. Merkwaardig dat engelen vleugels schijnen te hebben, hè? Ja. Dat hebben ze alleen in deze hemel, maar wat dan in de volgende niet meer. Ja, is een misverstand. Niet alle engelen hebben vleugelen. Er staat er alleen van de Gerubs, hè? En van verder weet ik het niet. Verder
en de
Seraphs. Ja. Maar als de engel des Heren op aarde verschijnt, zal ik maar zeggen, dan heeft hij geen vleugels. Abraham dacht dat hij gewoon met een man te maken had. Dat is geen kwestie van vleugels. Wij tekenen dat wel. Dan kunnen we goed duidelijk, ook in de tekening, duidelijk weergeven dat we met een engel te doen hebben. Hè? Maar dat, het is wel leuk gevonden natuurlijk. Goed, maar dat is het onderwerp niet. Hè? Maar de vogels vliegen, dat is de eerste hemel. De tweede hemel, dan zeg ik, daar kun je geen vleugels gebruiken. Dat komt omdat daar geen gas is, zal ik maar zeggen. Althans niet voldoende om er te kunnen vliegen. Dat is de hemel die wij kennen als de sterrenhemel. De ruimte. De ruimte, dat heb je in Soest ook, maar die bedoel ik niet. Die andere, waar ze in varen, hè? Die ruimte bedoel ik. De ruimtevaart. Ja, de sterrenhemel, dat is dan de tweede hemel. Ik zal er een tweetje bij zetten. En deze beide hemelen, die worden genoemd in Genesis 1 vers 1. In Genesis 1 vers 1 staat namelijk, in het begin schiep God beide hemelen en de aarde. Dat staat niet in uw vertaling, maar dat is mijn schuld niet, maar het staat er in het Hebreeuws wel. Hashamayim, dat wil zeggen, de twee hemelen. Elk Hebreeuws woord wat eindigt op ayim is een tweevoud. Een dualis noemt men dat, een tweevoud. Wij kennen in het Nederlands alleen maar een enkelvoud en een meervoud. Het is één of veel, dan weten we niet meer hoeveel, hè? Maar het Hebreeuws kent een tweevoudvorm. En die tweevoudvorm, die wordt meestal niet vertaald naar het Nederlands. Men weet er niet zo goed raad mee. Maar als je het vertaalt, moet je dus vertalen met de twee. In het begin schiep God de twee hemelen en de aarde. En vandaar dat u soms het woord hemel in het meervoud tegenkomt in uw Bijbel en soms in het enkelvoud. De ene keer vertalen ze het wel en dan vertalen ze met een echt meervoud, hemelen. Dan weet je niet hoeveel er zijn, dan kun je vermoeden dat het er zeven zijn, maar dat kan ook niet. Zijn er dan maar twee, als het in het meervoud staat. En deze twee hemelen, die zijn de hemelen die geschapen zijn in Genesis 1 vers 1. Dit maakt deel uit van de schepping. En strikt genomen hoort de aarde natuurlijk ook bij de schepping. In het begin schiep God de twee hemelen en de grens van die hemel, namelijk de aarde. Van binnenuit, van bovenuit, van God uit, twee hemelen en de aarde. En dat is dan de grens van de hemel. Je weet ongetwijfeld dat als iemand uit de hemel geworpen wordt, dat hij dan valt, inderdaad, en dat hij dan op de aarde terechtkomt. Dan halen we geen sterrenkundige boeken bij, we halen daar alleen nog maar de Bijbel bij. En ook ons normale spraakgebruik, want het is daar volstrekt mee in overeenstemming. Wanneer Satan uit de hemel geworpen wordt, dat duurt niet zo gek lang meer, dan komt hij inderdaad terecht op de aarde. En als hij van de aarde dan ook verdreven wordt, dan komt hij terecht in de onderwereld. De afgrond eerst en later nog lager in de poel des vuurs. Waarbij ik meteen al een paar stappen verder ben. Want niet alleen de hemel is onderverdeeld, maar het dodenrijk ook. Hè? Je hebt het graf, dat is niet zo erg diep. Je hebt het dodenrijk als zodanig, waar de doden naartoe gaan. En je hebt de plaats van het eeuwig oordeel, de poel des vuurs. En wij weten dat dat nog lager is dan. Dat weten we toch, als je naar beneden graaft, dan kom je bij het vuur terecht. Dat is warm. Te warm als je het mij vraagt. In het begin schiep God twee hemelen en de aarde. Er is echter nog een derde hemel, alleen die hoort niet tot de geschapen wereld. Dat is opmerkelijk. Er is een derde hemel, die wordt namelijk heel gewoon genoemd voluit, echt een naam voluit, de hemel der hemelen. En eigenlijk moet ik zeggen, de hemel der twee hemelen. Want dat is wat er staat in het Hebreeuws. En als wij het woord hemel interpreteren als zijnde het gebied wat boven ons is. Als we naar boven gaan, komen we in de hemel. De hemel is dat wat boven ons is. Dan is dat natuurlijk juist, die damkring is boven ons. Dan kun je zeggen dat de sterrenhemel de hemel is van de damkring. Het is een fase hoger namelijk. En zo kun je dus van de hemel der hemelen zeggen, inderdaad, dat het de hemel is van de twee hemelen. Het is een fase hoger. Daar komt gewoon de uitdrukking vandaan. De hemel, namelijk boven de twee hemelen. Boven de twee hemelen die genoemd worden in Genesis 1 vers 1. De hemel die boven de schepping is dus. Dat betekent het ook. En daarom is het ook logischerwijs de plaats die in alle opzichten boven de schepping staat, namelijk de plaats waar God woont. En dat staat er dan ook, hè? Van de troon van God wordt gezegd dat hij in de hemel is, in het algemeen. Dat wil dus in feite zeggen in het gebied boven ons.
Maar wanneer het nader gespecificeerd wordt, staat er ook inderdaad in de hemel der hemelen. In totaal zijn er dus drie. En van Paulus lezen we dan ook inderdaad dat hij vanaf de aarde is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Hij was uit de schepping verdwenen en hij was terechtgekomen bij de schepper zelf. Overigens is het zo dat wanneer Jesaja zegt, ziet, of Jesaja zegt, die de Heer zegt het tegen Jesaja, ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont, dan staat er ook inderdaad, ik schep twee nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Zodra het meervoud is in het Hebreeuws, dan weet u in ieder geval zeker dat het een tweevoud is. Twee. Ik schep nieuwe hemelen, namelijk twee hemelen en aarde. Want de plaats waar God woont, daar komt geen nieuwe voor. Die is ook niet gevallen. Die is ook niet in de macht van Satan. Satan komt er wel eens. Lees maar in Job, hè. Satan verschijnt daar wel eens voor de troon van God. Maar hij heeft die plaats daar niet in zijn macht. Dat is de plaats waar uitsluitend God zelf het voor het vertellen heeft. De rest? Ja. Oh, daar kom ik zo wel op. Welke? Oh, dat weet ik ook niet zo precies, joh. Ja, daar kom ik zo wel op. En die uit Jesaja, die weet ik zo niet. Maar die van Paulus, daar kom ik natuurlijk nog op. Waar het om gaat is dat de schepping vernieuwd wordt. Er komt een nieuwe schepping. Maar dat betekent niet dat de troon van God vervangen wordt. Dat is ook nergens voor nodig. Die blijft gewoon staan. Je hoort wel eens een verhaal van, als iemand de vraag stelt van waarom komt er nou een nieuwe hemel, dat er gezegd wordt, dat komt omdat die plaats besmet is door Satan. Maar dat is een argumentatie die zijn oorsprong vindt in een wat gebrekkige opvatting over wat de hemel is. Er komt een nieuwe schepping, niet de plaats van God. Er komt dus een nieuwe sterrenhemel. Dat weten we sowieso, want hoe vaak zegt de Bijbel niet dat de sterren van de hemel zullen vallen? Op aarde dus. Nou ja. Dat de sterren van de hemel zullen vallen op aarde, dat lijkt me een duidelijke zaak. Van die hemel blijft niks over. En de aarde zelf zal verbranden, staat er. En er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde voor terug. Een nieuwe schepping. Maar de plaats waar God woont, dat is een vaste plaats. Dat is het enige vaste gegeven In onze wereld. Ik had bijna gezegd in de schepping, maar dat had tot misverstanden aanleiding gegeven.
Als u de zaak vanuit God bekijkt, zou het gedankring de derde hemel zijn.
Het eigenaardige is dat als ik zou moeten tellen, zou ik van God uittellen. Daar beneden zou ik dit de derde noemen, maar ik noem dit zo toch 1, 2, 3, omdat de Bijbel het zo noemt. In verband met Paulus. Hè? Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Dus ik haal diezelfde nummering maar aan. Maar verder is dat natuurlijk niet zo belangrijk, hoor. Wel, waar staat dat allemaal onder andere? Nou, dan begin ik weer voorin. Dat is voor het gemak. Ik heb ze wel op volgorde staan. Deuteronomium. Deuteronomium 10. Vers 14. Dan gaat het weer over de wet. Net als in Exodus 20 daar straks. Deuteronomium 10, vers 14. Daar staat: ziet, des Heeren uw Gods is de hemel. En de hemel der hemelen. De aarde. En al wat daarin is.
Is dat in de aarde, tot daar
gaat? Ja, inderdaad. Naar beneden. Ja, dat klopt. Ik moet dan even een opmerking daarbij maken. Dat de Bijbel niet zoiets kent als een planeet die aarde heet. Er is geen planeet die aarde heet. De Bijbel kent de aarde niet als planeet. Dat kent Hal Lindsey wel, maar de Bijbel niet. De aarde is daar gewoon de bodem waarop wij staan. De bodem waarop de mens loopt, zal ik maar zeggen. Dat is de aarde. En een planeet, dat is een ster aan de hemel die geen vaste plaats ten opzichte van de andere sterren inneemt. Vroeger noemde men dat dan ook dwaalsterren.
Sterren die zich onafhankelijk van de andere sterren bewegen. En wij zeggen dat zijn planeten en dat zijn dingen net zoals de aarde en ze draaien om de zon. Ja, dat is allemaal mooi en prachtig, maar dat staat niet in de Bijbel. En daar hebben we het dus even niet over. Planeten zijn dwaalsterren. Sterren, dus hemellichamen met een onafhankelijke baan. Maar de aarde is daarom geen planeet. De aarde is ook geen hemellichaam. Als je zegt de planeet is een hemellichaam. Nou, de aarde kan nooit in de Bijbelse terminologie een hemellichaam zijn. Want hoe kan de aarde nou boven de aarde zijn? Dat is onzinnig. Dus wanneer hier gesproken wordt over de aarde en in de aarde gaat het niet over een planeet. Maar dan gaat het gewoon over de aardbodem waarop wij lopen. En in de aarde, er staat van de tarwegraan wat in de aarde moet vallen en sterven. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is geen planetaire aangelegenheid of zo. Dat kun je in Franeker ook niet gaan bekijken. Ik bedoel dus nu het planetarium, niet die inrichting. En dat is hier ook zo. Er staat, des Heren uw God. Dus van de Heren uw God is de hemel. En daar staat niet is de hemel, maar er staat zijn de hemelen. Daar staat die tweevoudvorm. Het is diezelfde hemel uit Genesis 1 vers 1. De hemelen, beide hemelen. Des Heren uw God zijn de twee hemelen. En de hemel der twee hemelen. En dan de aarde en al wat daarin is. En je zult opmerken dat ik dit vers daar straks niet aangehaald heb in verband met die drie verdiepingen. Omdat de aarde en al wat daarin is, dat ik geloof niet dat die term te maken heeft met het dodenrijk of wat dan ook. Maar ik haal dit vers in verband daarmee later nog wel een keer aan. Dus laat het maar even liggen. Het gaat alleen nu even over dat de hemel onderverdeeld is. Twee hemelen. En daarboven nog een hemel, namelijk de hemel der hemelen. De derde hemel dus. Is dat duidelijk? Mooi, dan gaan we naar de volgende. Dat is 2 Kronieken 2. Vers 6. En daar gaat het over de woonplaats van God. Zo erg uit zijn verband gerukt zijn deze versen nou ook weer niet hoor. Het gaat over de woonplaats van God, het gaat namelijk over de tempelbouw van Salomo. En dan wordt er gezegd in 2 Kronieken 2 vers 6. Doch wie zou de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen, terwijl de hemelen, ja de hemel der hemelen, hem niet bevatten zouden. En wie ben ik dat ik voor hem een huis zou bouwen? Dat wil zeggen, er wordt vastgesteld dat de Heer woont in de hemelen, in het algemeen en meer speciaal, in de hemel der hemelen. Hoger dus nog. In de hemel der hemelen. En dan wordt er gezegd, waarom moet ik nou een tempel voor die Heer bouwen in Jeruzalem? Hij woont immers in de hemel der hemelen. En als hij daar niet kan verblijven, nou dan kan hij zeker niet verblijven in die tempel die ik moet bouwen, zegt Salomo. Zie? Waar het maar om gaat is dat Salomo heel goed wist waar de Heer woonde. In de derde hemel namelijk. De hemel boven de twee hemelen. En zelfs al wist je niet uit het Nieuwe Testament dat de plaats waar God woont de derde hemel is, dan kom je via deze telling nog wel degelijk aan die drie hemelen. De hemelen, ja, de hemel der hemelen. Nee, dat is dus niet wat ik dacht, maar dat geeft niet hoor. Hè? Ja, dat kan wel, maar nou in verband met een ander onderwerp. Je moet de zaak even goed op een rijtje houden. Ik heb het er straks gehad over de verdeling van hemel, aarde en onder de aarde. Nu heb ik het over de onderverdeling van de hemel. Ik doe het zo systematisch mogelijk, want de materie wordt nog moeilijk genoeg hoor. Er staat, gij zei die Heere alleen, gij hebt gemaakt de hemel der hemelen. En hier heb je weer precies hetzelfde. Gij hebt gemaakt de hemelen, de twee hemelen namelijk. Hashamayim. Gij hebt gemaakt de twee hemelen, de hemel der hemelen. Drie hemelen dus, zijn er. Het merkwaardige is dat hier zelfs gezegd wordt dat die bovenste hemel, die derde hemel, ook door hem gemaakt is. Alleen daarvan vindt u geen verslag in Genesis 1, vers 1. Wat moet daar nogal voor zitten? Genesis 1, vers 1 spreekt maar over twee hemelen. Hier is, wordt gezegd dat de Heer de drie hemelen gemaakt heeft. Zie je wel? Je bent nog verder terug. Nog voor Genesis 1, vers 1. Interessant is dat, hè? Het lijkt je toch nog verder terug te kunnen. Ja. Overigens zegt men dat ook van Johannes 1, vers 1, hè? In het begin was het woord. En dat is een begin wat nog ligt voor het begin van Genesis 1, vers 1. Uiteraard. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben, want anders komen we helemaal nooit door het onderwerp heen natuurlijk. Ik ga naar Psalm 68, vers 34. Ja. Dat staat het niet uitdrukkelijk, nee. Of het daarvoor gemaakt is. Nee, de dodenrijk, de Hades, de onderwereld, is min of meer vanzelfsprekend ontstaan door het scheppen van de aarde. Dat is heel eenvoudig. Als we nog even uitgaan van Copernicus en van die mooie aarde, die bol enzovoorts. Wel, als je dan de aarde maakt als planeet, zal ik maar zeggen, dan is het de onderwereld onder de aarde is daar automatisch het gevolg van. En hoe je dat ook bekijkt, als je de aarde maakt, daar is wat onder. Dus de dodenrijk is automatisch meegemaakt met aarde. En dan loop ik eigenlijk een beetje op mijn onderwerp vooruit. Want eigenaardig is dat toch de Bijbel ervan uitgaat dat de dodenrijk niet bij de schepping als zodanig hoort. Het is een benevenproduct, feitelijk. Maar daar kom ik straks nog wel op in verband met de positie van het dodenrijk. Als Efeze leert dat straks het heelal met God verzoend zal worden, Efeze 1 vers 10, dat Christus gedurende deze en de volgende bedeling het heelal onder Christus verzamelt, dan staat er bij de wat in de hemel is en wat op de aarde is. En dat is het heelal staat er. Om het heelal onder één hoofd te verzamelen. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, dan betekent het dus dat het onder de aarde is niet bij het heelal hoort. En zelfs wanneer je dus beweert dat het hele heelal met God verzoend zal worden, dan blijf je nog zitten met het dodenrijk, want dat hoort er niet bij. Dat is een hele sterke, maar daar kom ik straks wel op bij, ter gelegenheid daarvan. Hè? Niet te veel vooruitlopen. Ik ging naar Psalm 68, dacht ik. Vers 34. Oh ja. Daar staat bij mij, dien die daar rijdt in de hemel der hemelen die van ouds is. Ziet, hij geeft zijn stem een stem der sterkte. En die vertaling is bijzonder ongelukkig. Want daar staat, dien die daar rijdt in de hemel, comma, de hemel die van ouds is. Lees hem eens voor, ik dacht dat die beter is trouwens.
Hem door de aloude hemel der hemelen rijdt.
Ja, dat is duidelijk, maar dat is niet een vertaling, dat is een interpretatie. Maar die is wel goed, die interpretatie. Ja. Het gaat over de hemelen, over de hemel der hemelen. De andere twee komen in wezen niet eens aan de orde hier. De hemel, namelijk die van ouds is. En de hemel die van ouds is, dat wil dus zeggen de hemel die er al was toen de schepping tot stand kwam. De hemel die er al was toen Genesis 1 vers 1 zich voltrok. Als er van, kijk, ze hebben bij mij gezet in mijn Statenvertaling, die daar rijdt in de hemel, in de hemel der hemelen, die van ouds is, en dat die hebben ze met een hoofdletter geschreven, dat wil zeggen, die van ouds is laten ze slaan niet op de hemel, maar op degene die daar rijdt. Op God dus. En dat die uitdrukking als zodanig, die zou best in de Bijbel voor kunnen komen, want van God wordt gezegd dat hij de oude van dagen is en dat hij van ouds is. Dat slaat namelijk hierop dat hij inderdaad geen deel uitmaakt van de schepping, maar dat hij de schepper is. Hij was er al voor de schepping. Dat van hij die van ouds is slaat dus op, hij is van voor de schepping. Maar dit wordt niet gezegd hier van God, hier wordt het gezegd van de hemel der hemelen. Er staat gewoon, die de rijdt in de hemel die van ouds is. Ook niet de hemel der hemelen die van ouds is, maar er staat gewoon de hemel die van ouds is. En dat is de hemel der hemelen. Het is net zoiets als wanneer in Petrus gezegd wordt dat willens hun onbekend is dat de hemelen en de aarde van overlang geweest zijn. Dat wil zeggen, die zijn er al ontzettend lang, in ieder geval van voor Adam. Dat is wat Petrus zegt. Het gaat terug, ver terug, hè? Het is van overlang geweest. Nou, zo'n soort uitdrukking is dit ook. Dit is die hemel die er heel vroeger al was. Van oorsprong al was. De hemel der hemelen. De oorspronkelijke hemel dus. En dan noem ik in dit verband nog 2 Korinthe 12 vers 2. En dat is de bekende van Petrus, van Paulus. Tweede Korinthe 12 vers 2. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschiet zij in het lichaam weet ik niet. Of buiten het lichaam weet ik niet. God weet het. Dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En vers 4, die zocht ik, ja. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Hij is dus opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. En wat wij nou altijd willen weten is, hoe ging dat? Paulus zegt, weet ik veel. Ja, dat zegt hij toch? Dat weet ik niet of dat in het lichaam was of uit het lichaam, wat maakt dat nou uit? En wat als je daar nou het antwoord op wist? Wat zou dat nou voor verschil maken feitelijk? Helemaal niks. Het ging er maar om dat hij daar geweest was. Hoe? Dat doet er helemaal niet toe. En zo is het met zoveel dingen. Wij stellen vaak vragen die helemaal niet van belang zijn. De derde hemel dus. Nou, is dit punt ook wel duidelijk, dacht ik, hè? Een onderverdeelde schepping in drieën. En de hemelen zijn inderdaad ook weer onderverdeeld zelf in drieën. Maar in het algemeen, wanneer gesproken wordt over hemel in het algemeen, zonder dat er iets speciaals bij staat, kun je zeggen, houdt het woord verband met alle drie. Wanneer gesproken wordt over de hemel als de plaats van de troon van God, dan gaat het uiteraard om de derde. Gaat het over de hemel waar de vogels vliegen, dan gaat het over de eerste. Gaat het over de hemel waar de sterren staan, dan gaat het over de tweede. Het maakt allemaal niet uit. Je kunt het verzamelen onder het woord, onder het Nederlandse woord hemel. En in de praktijk gebeurt er in de Bijbel ook. Ja?
Het is een vraag die misschien niet met onderwerp te maken heeft, maar het woord paradijs hier is dan hetzelfde woord wat de moordenaar van betrekking heeft met de moordenaar van het kruis.
Dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. Maar dat is een erg suggestieve vraag natuurlijk. Hè? Want de Heer Jezus zegt tegen die moordenaar aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, namelijk niet in het koninkrijk, maar in het paradijs, dat is toch wat anders. Hij zou met hem in het paradijs zijn, maar dat was niet dit paradijs. Hij ging niet met hem naar de hemel, hij ging met hem naar het paradijs. En het paradijs is een afdeling van wat onder de aarde is, het dodenrijk namelijk. Dat is het paradijs, de schoot Abrahams. Zo wordt het ook genoemd en zo staat het ook bekend, niet alleen in de Bijbel, maar ook onder het Jodendom en zo, dat is geen enkel probleem. Dat er hier een paradijs genoemd wordt in 2 Korinthe 12, dat wil ook niet zeggen dat het paradijs dus verhuisd is, van verdraaid. Wij dachten dat het onder de aarde was, nou is het ineens boven, dus we hebben geen kaartje gehad. Dat is het niet, het is het paradijs Gods. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij. En bovendien, iets dergelijks was er ook al toen het paradijs waar die moordenaar naartoe ging nog wel degelijk onder de aarde was. Want van Satan wordt gezegd, gij waart in Eden Gods hof. En Eden Gods hof is hetzelfde als het paradijs Gods hier, dat is in de hemel, de derde hemel namelijk. En in die dagen van het Oude Testament was het dodenrijk in ieder geval toch wel onder de aarde. Daar bestaat ook geen verschil van mening over, bedoel ik maar. Dat is een vast gegeven. Het is gewoon zo dat er in de hemel een plaats is die genaamd wordt Eden, Gods hof of ook wel het paradijs. Maar op aarde was er ook zo'n plaats.
En die spul en die plaats wordt ook met dezelfde naam genoemd. En dat komt feitelijk omdat zoals het koninkrijk van God gevestigd wordt uiteindelijk vanuit de hemel der hemelen en dan over de ganse schepping. Zo was het de bedoeling, en zo gebeurt het in feite ook, dat het koninkrijk op aarde gevestigd wordt vanuit dit paradijs, dat paradijs namelijk van Adam. En dat heet dan precies hetzelfde, paradijs, Eden, de Hof. En daar werd Adam gezet en er werd hem gezegd, je moet de aarde onderwerpen en die aarde bebouwen en over haar heersen. Nou, dat is een functie ten opzichte van de aarde die overeenkomt met de functie van, laten we zeggen, Christus ten opzichte van de totale schepping. En de plaats waaruit beide dingen gebeuren, krijgen dus dezelfde naam. Eden, paradijs. Alleen er wordt een onderscheid gemaakt. Dit was het paradijs, was niet het paradijs van Adam. Ook niet het paradijs van Abraham, als u me zo gauw kunt volgen, het dodenrijk. Maar het was het paradijs Gods. En dat is toch wel wat anders. Waarbij het woord paradijs trouwens niet eens een naam is. Hè? Het is gewoon een zelfstandig naamwoord. Dus je kunt er niet al te veel aan verbinden. Maar het woord als zodanig in het Grieks is ongetwijfeld hetzelfde, ja. Ik moet even door naar een verder punt, wat ik in feite al min of meer behandeld heb. Maar het is wel essentieel voor het totale beeld wat we deze dag zullen opbouwen. Dat is namelijk dat in die derde hemel inderdaad de troon van God staat. En ik zoek daarvoor op 1 Koning 8... Daar wordt het ook uitdrukkelijk zo genoemd. 1 Koning 8 vers 27. Waar staat maar waarlijk zou God op de aarde wonen? Vraagteken. Zou God op de aarde wonen? Inderdaad, hij zou op de aarde wonen. Dat komt nog, dat is nog toekomst. Maar goed, zou God op de aarde wonen, zie de hemelen, ja de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En ik lees het woord begrijpen, maar begrijpen wil zeggen in je opnemen, en zo moet je het dan eigenlijk ook interpreteren, ja de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, ja de hemel der hemelen zou u niet opnemen, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Als de hemel u niet kan begrijpen, als de hemel God niet kan bevatten, opnemen, dan kan dat huis wat Salomo bouwt, dat in ieder geval niet. Dit is een tekst die overeenkomt met die uit 2 kronieken die we er straks gelezen hebben. Ik ga dus weer naar 2 kronieken, nu naar hoofdstuk 6. 2 kronieken 6, vers 18 en vers 30... Weer zo'nzelfde vers. Daar staat maar waarlijk, zou God bij de mensen op de aarde wonen, ziet de hemelen, ja de hemel der hemelen, zouden u niet begrijpen hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En ik weet niet of u het opvalt, maar er straks lazen we, ziet de hemel, ja de hemel der hemelen. En deze keer heeft men het anders vertaald, deze keer staat er, ziet de hemelen, ja de hemel der hemelen. En dan zie je dat die dualis vorm, die tweevoudsvorm, soms vertaald wordt met een enkelvoud en soms vertaald wordt met een meervoud. Omdat men het gewoon niet weet. En wat je moet doen is gewoon vertalen met een tweevoud. Dus zeggen, ziet de beide hemelen, ja de hemel der beide hemelen zouden u niet begrijpen. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. De hemel der hemelen is dus de plaats waar Gods troon staat. Dat vind je ook in vers 30, dacht ik, van dit hoofdstuk. Ja. Daar staat, hoort gij dan uit de hemel de vaste plaats uw woning en vergeef en geef in ieder naar al zijn wegen gelijk gij zijn hart kent, etc. Er wordt van de hemel gezegd dat het de vaste plaats zijner woning is. Let wel, een vaste plaats. Daar beweegt helemaal niks. Dat schommelt niet of wankelt niet, om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Dat is vast, dat is onwankelbaar. De troon van God is een onwankelbare troon. En met alle sterrenkundige en astronomische boeken zou ik willen zeggen, wijs mij die plek eens aan waar je onwankelbaar een troon kunt neerzetten. Zullen we een Einstein vragen, hè? Die zei dat alles maar betrekkelijk was en dat het allemaal maar een kwestie van relaties was, dat er niks vast stond, hè? Het ging er maar vanaf waar je van uitging, hè?
Maar de vraag dan?
Ja, ja.
De aarde is de voetbank van de Heer.
Ja.
Als de nieuwe schepping er is in Openbaring 21 en 22,
ja,
wordt dan die derde hemel opgeheven, omdat de Heer dan bij de mensen gaat wonen op de nieuwe aarde?
Ja. Ja en nee. Dan loop je natuurlijk wel een heel eind vooruit. Het punt is namelijk dat van de nieuwe schepping gezegd wordt dat God zal zijn alles in en in allen. Het kenmerk van de nieuwe schepping is namelijk dat al dit splitsen wat ik nu hier sta te doen, dat je dat precies nou helemaal niet meer kunt doen. Dat die onderscheid, die verschillen die er zijn, dat tellen van 1, 2, weet ik veel, oneindig, weet je wel, dat helemaal niet meer kan. God zal zijn alles en in allen en God is één. God is alles, dat is niet meer dan alleen God, daarbuiten is niks, God is God en dat is één, hè? God is alles en hij is bovendien in allen. Hoe je dat verklaren moet weet ik niet, maar het enige wat je moet concluderen is, het is één. En dat is nou precies wat wij leren moeten, ook als christenen in verband met de nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping, hè? Ja, wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping, er komt nog veel meer. Maar wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping en Christus is het hoofd van de nieuwe schepping. Nou, en de aard van de nieuwe schepping is dat het één is. Daarom zijn wij één met Christus. Daarom, wanneer over de nieuwe schepping gesproken wordt, gaat het over ons, onder andere. Of mede, of hoe je dat maar zegt, hè. En ook wanneer het over Christus gaat, gaat het over ons. Wij zijn in hem en hij is in ons, wij zijn één. Dat is het wezen van de nieuwe schepping. Vandaar ook dat wanneer je diep tot het wezen daarvan doordringt, in bijvoorbeeld de Colossensebrief, dat daar helemaal niet meer zoiets bestaat als een leer over de drie eenheid of zo. Daar ben je dan namelijk finaal aan voorbij. Wat wij kennen als de leer van de drie eenheid heeft te maken met God in relatie tot de oude schepping. Niet tot de nieuwe, tot de oude. Maar wanneer je gaat praten over de nieuwe schepping, dan zal blijken dat die hele drieheid zich oplost tot één. En vandaar dat je in Colossense niks anders meer genoemd vindt dan Christus. De Heere Christus. De uitdrukking komt één keer in de Bijbel voor, de Heere Christus. Hè? De naam Jezus wordt er dan uit weggelaten, de Heere Christus. Christus namelijk. De nieuwe schepping. En de Heilige Geest kom je dan ook inderdaad niet tegen in heel Colossense. Neem maar concordantie, kijk maar even. Zul je het meteen zien, komt daar niet voor. Het is één namelijk. En van ons wordt er gezegd in diezelfde Colossensebrief dat we in hem, in Christus, volmaakt zijn. Volmaakt ook in, niet alleen in de zin van smetteloos, maar ook in de zin van volgroeid. Dat is de eerste betekenis van het woord eigenlijk in het Grieks. Hè? Volwassen, volgroeid. Eén in hem. Eén geheel met hem. Christus in ons en wij in Christus. Dat is de nieuwe schepping. Dus vandaar dat je over die nieuwe schepping zo moeilijk kunt zeggen, van is het dan in de hemel of is het dan op de aarde of zo. Het is allemaal één. Daarom komt er ook een andere schepping. Hè? Het verandert. Die onderscheidingen die er zijn, die er nu bestaan, die zijn er dan niet meer. En daar moet ik dan nog bij vermelden, dat is misschien wel interessant, of misschien ook om het duidelijk te maken, dat een verhuizing van de ene afdeling van de schepping naar de andere, en ik ga nu, spreek nu over naar beneden, van boven naar beneden, en verhuizing van boven naar beneden, wordt elke keer opnieuw genoemd in de Bijbel sterven. Of dood. Dood is geen absoluut begrip, heb ik al meer gezegd, hè? Dood is een relatief begrip. We hebben het er in verband met de Romeinenbrief al eens over gehad, dat dood de betekenis heeft van dat er geen communicatie is, dat de contacten definitief en permanent verbroken zijn. En dat is ook de betekenis. Maar je kunt het ook uittekenen. Het is deze weg namelijk, van boven naar beneden. Iemand die uit de hemel geworpen wordt en op aarde komt, sterft voor de hemel. Vanaf de aarde is contact met de hemel niet mogelijk. Ik praat over de oude schepping, hoor. Over de oude in zonde gevallen wereld. Ik heb het niet over ons, wij maken hier geen deel van uit. Wij zijn deel van een nieuwe schepping, daar gaat het allemaal niet om. Daarom kan van ons gezegd worden, wij die op de aarde staan, dat het kan het toch van ons gezegd worden dat we in de hemel zijn. Voor ons is die nieuwe schepping in werking getreden. We zijn één met die hemel. We zijn ook nu in de hemel. Daar hoeven we eerst niet voor opgenomen te worden. Je kunt het je niet voorstellen, dat weet ik wel, maar zo is het nou eigenlijk. Je moet het dan ook geloven. Maar die beweging van boven naar beneden is een sterven. Uit de hemel op aarde komen is een sterven. Van de aarde naar onder de aarde gaan is ook een sterven. Die eerste noemen wij een geestelijke dood, de tweede noemen wij een lichamelijke dood. En dat is om het maar duidelijk te maken, omdat we anders ons zo moeilijk kunnen duidelijk maken aan anderen. Maar voor de Bijbel blijft het gewoon dood. Wanneer je uit de hemel op de aarde komt, dan heb je de communicatie met de hemel verloren. Dus ben je dood voor de hemel, maar niet voor de aarde. Maar stel je ook lichamelijk, zal ik maar zeggen, dan is je contact niet alleen met de hemel verloren, maar ook dat met de aarde. En vandaar wat we morgen gedenken, zal ik maar zeggen. Eigenlijk doen we dat elke dag natuurlijk, hè? De opstanding gedenken, als het goed is. Hè? Maar goed, wat we dan specifiek met Paas behoren te gedenken, is inderdaad de opstanding van Christus, primair. Maar daarmee het algemene principe van de overwinning op de dood. Dat namelijk gebleken is, dat sinds het offer van Christus het niet meer zo is dat wanneer iemand sterft, dat inderdaad een definitieve verbreking van de communicatie is. Er blijkt namelijk toch weer een weg terug te zijn. Daarom wordt er gezegd, de dood is overwonnen. Die dood is dus niet meer, want een permanente scheiding, die is er niet meer. Gods verzoeningswerk is juist het verzoenen en weer bijeenbrengen van datgene wat gescheiden was. Waardoor? Door de dood uiteraard, want scheiding is dood. Verzoening is dus automatisch ook opstanding uit de dood. Het overwinnen van de dood. En daarom zegt de Heer Jezus in verband met Lazarus, hij is niet dood, hij slaapt. He? En als de omstanders zeggen hij is dood, dan naar hun beste weten hadden ze volkomen gelijk. En als de Heer Jezus zegt hij slaapt, dan heeft hij ook naar zijn beste weten volkomen gelijk. De omstanders dachten van, dat kan helemaal niet meer, dat is definitief voorbij. De man is overleden en het wordt wel heel nadrukkelijk gezegd daar. He? Hij was al een paar dagen dood. Maar de Heer Jezus zegt nee, hij slaapt, want de Heer Jezus wist dat die scheiding was niet definitief. Hij ging hem immers opwekken. Hij was nog niet opgewekt, maar hij zou hem opwekken. En daarom zegt de Heer Jezus, hij slaapt. Hij wist beter hoe het zat. Waarmee ik maar weer eens wil aangeven dat God in zijn woord helemaal zich niet aanpast aan het menselijk spraakgebruik. Want anders had hij daar de omstanders niet tegengesproken. Toch? Hij past zich niet aan en zegt precies zoals is. Hij sliep. De dood zou namelijk daar overwonnen worden. Niet voor lang overigens, want hij werd opgewekt natuurlijk in hetzelfde leven als wat hij eerst had afgelegd. Het bijzondere van de opstanding van Christus is dat het een permanente overwinning van de dood is. Dat wil zeggen dat die dood heeft helemaal geen macht meer over dat wat opgewekt is. Wij zijn ook niet opgewekt als leden van een oude schepping, maar we zijn opgewekt als leden van een nieuwe schepping. Het is anders geworden. Dat is een groot onderscheid natuurlijk met Lazarus. Maar goed, ik dwaal te veel van het onderwerp af. Hè? Ik was in 2 Kronieken 6 vers 30 waar gesproken wordt over de hemel als de vaste plaats van zijn woning. Een vaste, onwankelbare plaats ergens boven de aarde in de hemel. Onthouden maar, die moeten we straks toch nog ergens tekenen, hè? Die vaste plaats, waar die ergens is. Dan ga ik naar Psalm. Nee, niet naar Psalm. Ik ga naar Jesaja 66. Waar staat al zo zegt de Heere, de hemel is mijn troon. Daar gaat het maar alleen maar om. De hemel is mijn troon. En de aarde is de voetbank. Waarmee je kunt vaststellen dat de aarde dus lager gelegen is dan de hemel. Maar dat wisten we natuurlijk al. De voetbank staat uiteindelijk lager dan de troon zelf. Hè? Een lager niveau. Maar dat wisten we al. Wel, dit vers wordt dan nog weer aangehaald in Handelingen 7 vers 49. Er staat precies hetzelfde. Handelingen 7 vers 49. Dat weet ik niet. Of er een meervoud of enkelvoud staat, ik denk gewoon, ik denk een meervoud. Maar ik weet het niet zeker hoor. Maar het maakt weinig uit, want we weten toch wel hoe het is. Handelingen 7 vers 49. Daar wordt dus aangehaald Jesaja 66 vers 1. En daar staat dan ook in vers 47, begin ik te lezen. En Salomo bouwde hem een huis, daar hebben we net over gelezen. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt. De hemel is mijn troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijner rusten? Dus de hemel is de troon van God, de vaste plaats zijner woning. Nou, dat was voorlopig alles wat ik over de wereld helemaal als zodanig te vertellen had. We gaan dit in de regen af.
Dat onder de aarde.
Ja.
Ik moet het even aangeven.
Wat?
Wat onder de aarde was. Er waren ook drie dingen bij je. En dat even dus genoeg gedaan.
Nee, ik heb niet gezegd dat er drie dingen waren. Ik heb alleen in het algemeen gezegd dat je daar ook meerdere streken hebt.
Ja.
En wat ik daaruit... Wat ik toch wel meen te mogen zeggen is dat er ook inderdaad een niveauverschil is onder de aarde. Dat het dodenrijk verdeeld is in verschillende gebieden is op zich al niet zo'n veelgehoorde waarheid. Maar het is natuurlijk wel zo, er zijn vele plaatsen, worden vele namen gebruikt voor verschillende gebieden onder de aarde. Als daar zijn de bodeloze put, de afgrond, de Tartarus... Het woord Hades wordt gebruikt, het woord Gehenna wordt gebruikt, Poel des Vuurs en de afgronde zee en weet ik veel allemaal. He? Abaddon, ja, de hele rijen. Waarbij ik wel weet dat sommigen precies voor hetzelfde gebied staan, daar gaat het nou niet om, maar er is in ieder geval verschil. Alleen ik dacht dat er inderdaad ook een niveauverschil was, want het graf maakt wel degelijk deel uit van het dodenrijk. Daar bestaat een ontzettend verschil van mening af. Over, wat overigens nergens op slaat. Het graf maakt wel degelijk deel uit van het dodenrijk, omdat het onder de aarde is. Maar het is niet zo ver onder de aarde uiteraard. De afgrond is in ieder geval lager. Hoeveel lager weet ik niet, maar het is in ieder geval lager. En de poel der vuurs, dat moet nog wel lager zijn. Want wij weten wel dat het vuur, dat is inderdaad onder de aarde, maar wel, dat zit wel erg diep hoor. En dan heb je toch al drie verschillende plaatsen. Het is ook een soort logica die voortkomt uit wat de schrift zegt over wat er met Satan gebeurt. Die wordt namelijk eerst geworpen in de afgrond. En wordt daar 1000 jaar gevangen gehouden. En pas later wordt die geworpen in de poel des vuurs. En als we die weg van Satan dan nagaan, dan beginnen we in de hemel der hemelen. Dan komen we terecht in de wel degelijk de sterrenhemel waar hij mee te maken heeft. Tot in Openbaring 12 van toe. Dan heeft hij ook te maken met de eerste hemel, de atmosfeer, de lucht namelijk. Dat is het Bijbelse woord voor wat wij noemen atmosfeer, lucht. Hij is namelijk de overste van de macht der lucht. Vervolgens wordt hij in ieder geval ook op de aarde geworpen. Hij heeft macht op de aarde, zal ik maar zeggen. Hij oefent zijn macht uit op de aarde. Maar hij komt straks zelfs lichamelijk op aarde. Op aarde moet je nog een keer een lichaam hebben. Hij komt lichamelijk ook inderdaad op aarde. Dan wordt hij vervolgens geworpen in de afgrond en dan vervolgens in de poel des vuurs. En ik concludeer dus inderdaad dat de poel des vuurs nog weer lager is dan de afgrond. Lijkt me vrij logisch. Maar goed, het maakt niet zo erg veel verschil uit, hoor.
En die Veledood die vroeger ook waren.
Dat is die ook van de... Ja, waarschijnlijk hangt dat met precies hetzelfde samen. De natuurlijke mens sterft en komt terecht in het dodenrijk. Het is daar geen pretje, heb ik wel begrepen. Maar in het dodenrijk, het is niet de plaats van het eeuwig oordeel. Al wordt het woord soms vertaald met hel, maar het is niet de plaats van het eeuwig oordeel. Het is daar de plaats van de afwachting van het eeuwig oordeel. De afwachting namelijk van het oordeel op de grote witte troon. Op de jongste dag, zal ik maar zeggen. Een ongelovige die sterft, komt in het dodenrijk en wacht daar op de opstanding voor de grote witte troon. Daar zal hij geoordeeld worden en dan zal hij weer sterven als hij een onrechtvaardige was. En dan zal hij geworpen worden in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood. En daaruit kun je, dacht ik, wel degelijk de conclusie trekken dat hij dan inderdaad nog weer een fase lager komt. En dat is mede de reden waarom het de tweede dood genoemd wordt. Niet in de zin van de tweede keer sterven, want het is al een keer geweest. Maar de tweede in de zin van het is nog lager. Het is een nog verdere dood. Een diepere dood. Ja?
Ja, u zegt het is een pretje in het dodenrijk. En de ongelovigen gaan erin. Hoe gaan de gelovigen erin?
Ja, nou wordt het helemaal ingewikkeld natuurlijk.
En het oordeel.
Nou wordt het helemaal ingewikkeld. Het is zo dat van huis uit sprekend over de oude schepping en negerend de nieuwe schepping, hè? Ik praat absoluut nu niet over de nieuwe schepping, ook niet over ons. Is het zo dat ieder mens die stierf, ging naar het dodenrijk. Alleen dat het dodenrijk in ieder geval gesplitst was in twee aparte afdelingen gescheiden door een kloof. We kennen die geschiedenis waarvan aan één kant zaten dan de onrechtvaardigen en aan de andere kant de rechtvaardigen. Dat wil zeggen, aan de ene kant zaten de ongelovigen en aan de andere kant de gelovigen. Want rechtvaardig word je alleen maar op grond van geloof, de Romeinenbrief, even nog, hè. Goed, nou, die verdeling die is daar in afwachting van het oordeel op de jongste dag. Dan zullen ze allemaal opgewekt worden en zullen ze verschijnen voor de grote witte troon en dan zullen de boeken geopend worden en het boek wat des levens is zal geopend worden. En degenen die niet geschreven stonden in het boek des levens zullen geworpen worden in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood. En ik vertel nu dingen die niet algemeen gangbaar zijn, maar dat bent u toch wel van me gewend, neem ik aan. Dat is namelijk dat ik inderdaad geloof dat op de jongste dag ook inderdaad rechtvaardigen worden opgewekt en voor de troon verschijnen. En ik geloof inderdaad, er lijkt me geen enkele twijfel over mogelijk, dat inderdaad mensen als Abraham en David, zal ik maar zeggen, dat die inderdaad op die dag ook inderdaad worden opgewekt en voor die troon verschijnen. En anders moet iemand mij maar eens vertellen waarom daar het boek des levens aangehaald wordt, als op voorhand al vast zou staan dat er geen rechtvaardigen zouden zijn. Het is gewoon zo, de normale gang van deze oude wereld is, de mens sterft, komt in het dodenrijk en op de laatste dag van deze oude wereld, de jongste dag zal ik maar zeggen van de oude schepping, worden zij opgewekt en worden ze geoordeeld en wordt bepaald of ze in de nieuwe schepping op de nieuwe aarde komen te wonen of naar de poel des vuurs gaan. En dan zeg je, maar u praat helemaal niet over de hemel, dat klopt. Maar die kwestie van dat gelovigen naar de hemel gaan heeft ook niks te maken met deze gang van zaken. Want de kwestie dat de zaak dat gelovigen naar de hemel gaan, dat is iets wat te maken heeft specifiek met deze bedeling waarin wij nu leven. De bedeling van de verborgenheid, daarom hield ik het nog even verborgen net. Dat heeft te maken met dat iemand die nu tot geloof komt sinds de opstanding van Christus, wordt wedergeboren en prompt een nieuwe schepping is in Christus. Daarom onttrekt hij zich ook aan de gang van zaken in verband met die oude schepping. Daarom gaat hij ook niet naar het dodenrijk, daar hoort hij ook helemaal niet, hij gaat naar de hemel. En dat is een unieke zaak. En hij gaat naar de hemel omdat hij hoort tot de gemeente van eerstelingen. En daarom hoort hij bij het eerstelingenoffer wat in de tempel gegeven wordt tot God, zal ik maar zeggen. Hij is bestemd voor de hemel. Hij heeft het eerstgeboorterecht. Boven Israël en boven alle andere volkeren. En die Israël en die andere volkeren, wanneer die in de toekomst behouden worden, zullen dan ook inderdaad gewoon op de aarde leven. Let wel, een nieuwe hemel uiteindelijk. Of een nieuwe aarde bedoel ik, een nieuwe aarde. Maar wij gaan naar de hemel, uiteindelijk een nieuwe hemel. Dus een gelovige nu gaat naar de hemel. Ogenblikkelijk zelfs. Daarna moet hij nog wel een keer verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat blijft allemaal verder wel zo. Die gang van zaken van in afwachting tot een troon waarbij geoordeeld wordt. Of hoe moet je dat zeggen, hè? En voordat de eeuwigheidspositie bereikt wordt, dat geldt voor iedereen, dat geldt ook voor ons. Wij verschijnen dan voor de rechterstoel van Christus in de hemel. Maar alle anderen, en zeker die uit de voorgaande bedelingen, verschijnen voor de grote witte troon. En er zal bepaald worden of ze behouden zijn of niet. En indien ze niet behouden zijn, hoe groot de strafmaat is. En indien ze wel behouden zijn, hoeveel loon ze zullen ontvangen. Heel eenvoudige zaak, dat is wat voor onze rechtbanken dagelijks gebeurt. Ja? God. Kan ik rustig zeggen. Want als het de Heer Jezus is, is het ook God. Volgende vraag.
Als je opgewekt wordt, dan moet je bij de stap omhoog.
Ja.
Als je dan weer sterft, dan moet je weer stap omhoog.
Ja.
Dus ze blijven op plaats waar ze staan.
In het algemene principe is dat natuurlijk wel zo. Dat wil zeggen, ze gaan naar onder de aarde. Maar ze gaan ongetwijfeld naar een ander gebied onder de aarde. Ja, dat doe ik wel, maar het is de vraag in hoeverre dat die passeren van die grens ook nog weer een sterven genoemd moet worden.
Ja, maar het is bij de dood. En daar is dan een biologie. Dan doe je stap in de hele.
Waarom geen twee? Eén stap naar het noorden is naar het noorden. Twee stappen naar het noorden zijn ook, is ook naar het noorden. Dus de dood gaan, ja, sterven. Waarom niet twee keer? Dat zegt me niet zoveel, hoor. Dat kan van me. Jij zegt, ze zijn dood, ze worden opgewekt, ze sterven weer, dus ze zijn weer op dezelfde plek. Nou, dat weet ik niet. Nou ja, goed. Nou halen we er weer zoveel. Nou halen we er zoveel bij. Het hangt er vanaf hoe je het woord interpreteert. Zo zit het feitelijk, wat je daaronder verstaat. En wat we eronder verstaan lijkt me toch in ieder geval voor ons allemaal wel duidelijk. Ze worden gehaald uit het dodenrijk, ze moeten verschijnen voor de troon van God en ze verdwijnen weer naar het dodenrijk en het laagste gebied wat er is, namelijk de poel des vuurs. En dat het laagste is, dat weten we allemaal wel, dacht ik. Hè? He? Ja, dat is het laagste, ja. Daar kom ik straks nog wel op, want het is namelijk het buitenste. Overtreffende trap. Ik kom bij een nieuw punt terecht. Ik heb drie stellingen behandeld. Namelijk, de schepping bestaat uit drie verdiepingen. De wereld als zodanig, de schepping bestaat uit drie verdiepingen. Ik heb gezegd, de hemel is onderverdeeld. Dat was de tweede. Onderverdeeld in drie hemelen namelijk. En de derde die ik genoemd heb is dat in de derde hemel de troon van God staat. Nou ga ik nou dadelijk wat meer af en dan kom ik bij de wat meer op astronomisch gebied. Hè. Wordt het wat concreter. De eerste wat ik nu wil noemen is dat de zon beweegt. Dat is een omstreden zaak in de wetenschap. Men heeft vroeger altijd gezegd, de zon beweegt, want die gaat op en die gaat onder. Daarna heeft men ooit uitgevonden, nee, de zon beweegt niet, maar de aarde beweegt ten opzichte van de zon. En toen dat ook al niet meer te handhaven bleek, heeft men uitgevonden dat zowel de aarde als de hemel bewegen. Zowel de aarde als de zon bewegen, bedoel ik. Want er is een tijd geweest dat men zei, de zon staat stil en de aarde draait om de zon. Maar dat heeft men ook inmiddels alweer vergeten. Tegenwoordig zegt men de zon beweegt en de aarde beweegt en alles beweegt. Tegenwoordig leert men, en daar kun je duidelijk de hand van Satan in ontdekken. Tegenwoordig leert men dat er niks is wat niet beweegt. Alles beweegt namelijk. Daarom schieten we er ook op, hè. Dat hebben we niet geleerd. Het schiet op alles wat beweegt. Hè? Men zegt, alles beweegt. Er is geen vast punt. Het is een kwestie van relativiteit. En wanneer wij spreken over ons zonnestelsel, dan zegt men astronomie, hoor. Ik kan het wel op bord zetten. Dan spreekt men over, het begint met de zon, een hele grote ster. En dan krijg je vervolgens een hele serie planeten, zegt men. Mercurius, hè. Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. En dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik heb de indruk dat ze de laatste een bij ontdekt hebben nog, maar dat weet ik niet zeker meer. Want ik volg dat niet meer. Of het moet een maan van Pluto geweest zijn. Maar ik dacht dat ze er nog één ontdekt hadden, achter Pluto. Klopt dat? Dat heeft vast geen mooie naam, maar dat moet er ook niet doen. Maar nou zegt men dan, hè, er zijn planeten waar de aarde er één van is en die draaien om die zon. Dat de zon bovendien door het heelal beweegt, nou ja, dat is dan leuk meegenomen. Zo maak je nog eens een aardig reisje. Maar ze gaan ervan uit dat de zon in principe ten opzichte van die planeten stilstaat en dat de planeten draaien om de zon en wij zitten dan op één zo'n planeet. Nogal een kleintje. Nou, niet de kleinste, maar nogal een kleintje. En dit zou dan die reeks planeten zijn. Nou, we zijn laatst uitgevonden dat binnenkort, ik meen volgend jaar of dit jaar, dat kan ik allemaal niet bijhouden, dat al die planeten min of meer netjes zo ongeveer op een lijn staan zoals ik ze nou hier teken. Weet je wel, al die planeten zo. En dan zal de Heer wel weten komen of iets dergelijks. Dat heb ik niet helemaal begrepen, wat voor conclusies men daar dan verbindt. Maar dat verhaal is dat. Al die planeten op een rijtje met de zon. Ja, die kleinste, die zien we toch niet, dus die tellen we niet mee.
Ja, er zijn er
nu toch
vier.
Nu weet ik het helemaal niet. Ik kijk elke avond naar de hemel als ik sterren zie en ik zie er steeds twee. Nou, ik zie dit altijd maar twee. En als er nog meer staat, het kan best wezen, maar dat doet er nou even niet. Ik zie Jupiter, dacht ik, en Mars. Ik heb het niet eens gecheckt, maar volgens mij wel. Elke avond kun je ze zien, vlak bij elkaar. Zo'n stukje. Ja. Ja. Nou goed, maar dat is het mooie verhaal. Men zegt wel eens dus, de zon staat stil en de planeten draaien eromheen. Dat is ook een kwestie van relativiteit. Men gelooft niet werkelijk meer dat de zon stilstaat. Men zegt, de zon beweegt ook. Maar wij bewegen met die zon mee, dus daar merken we verder allemaal niks van. Maar het punt is nu, dat de Bijbel dat helemaal niet leert. De Bijbel leert namelijk, en daar gaan we het nu over hebben, dat de zon beweegt. Dat is een bekend gegeven natuurlijk. En men lost die moeilijkheid op in de Bijbel door te zeggen dat God zich aanpast bij ons spraakgebruik. Van, we gaan ervan uit dat wij stilstaan, dat wij het vaste punt in de ruimte zijn, wij zelf. Je ziet hoe een satanische leer het feitelijk is. Hè? Wij zijn het vaste punt in het heelal en we zeggen de zon beweegt ten opzichte van ons. Dat is natuurlijk juist. Hè? Als je ervan uitgaat dat wij stilstaan, dan beweegt de zon. En dat zien wij toch bovendien. En men zegt, de Bijbel past zich aan dat spraakgebruik aan. Nou, dat zal dan wel. Maar ik wil u toch laten zien, de Bijbel zegt dat de zon beweegt. En de eerste die ik daarvoor wil noemen is de mooiste. Want dat is namelijk dat hij bij gelegenheid stilstaat. Hè? Dat is die van Jozua. Kan ik het niet eens vinden. Maar ik ben er met mijn gedachten niet bij natuurlijk. Jozua. Jozua 10 vers 12. Ja, inderdaad, daar gaat het even om. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf en zeide voor de ogen der Israëlieten, zon sta stil te Gibeon en gij maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan. Zie? Dat is vers 12 en vers 13 die ik nu las. Wel, dat betekent dat de zon een normaliter beweegt. Dat lijkt me in ieder geval duidelijk. En de maan die doet dat uiteraard ook. Ze bewegen normaal, alleen bij deze bijzondere gelegenheid stonden ze stil. Gek, hè? Allebei. Ja. Stonden allebei stil. En later vinden we nog eens een keer zoiets. Dat zal ik niet met u opzoeken, omdat het hier verder geen verband mee houdt. Want er wordt niet echt over de zon gesproken. Maar er wordt er gesproken over de schaduw van de zon dus. Hè? Van het licht van de zon. De schaduw op de zonnewijzer. Die niet alleen stil stond, maar zelfs de verkeerde kant op draaide. En nu is het zo dat als de schaduw op de zonnewijzer, die geeft de tijd aan. Hè? Een zonnewijzer is in feite een soort klok. Rekent dan weliswaar een soort sterrentijd, maar het is een soort klok. Als de zon stil komt te staan, dan staat de schaduw stil. Dat wil zeggen, de klok staat dan stil. Die klok, hè. En als de schaduw terugloopt, de verkeerde kant op, betekent het dus niet alleen dat de zon stil stond, maar dat de zon zelfs de verkeerde kant op liep. De andere kant op draaide. En ik vind dat zo vermakelijk, daar heb ik toch zo schik van, hè? Dat dat gebeurde, hè? Dat kon, hè? Dat daarmee tot twee keer toe, dus onder Jozua en onder Hiskia, dat inderdaad de spot wordt gedreven met al onze sterrenkundige opvattingen, want er is geen enkele stelling meer houdbaar als werkelijk gebeurd is wat hier staat. Ja. Want hoe je dat ook bekijkt, als de zon beweegt om de aarde, als die uitdrukkingen hier letterlijk zijn, hè, als de zon beweegt om de aarde en de zon staat stil, dan kan het maar, volgens de astronomische opvattingen, kan het maar één consequentie hebben, namelijk dat ons hele zonnestelsel, het hele stelsel van de zon en al die planeten, volstrekt door elkaar gegooid wordt. Dan wordt het wel een grote puinhoop als dat ineens stilstaat. Dat is net zoiets om een kleine vergelijking dan te maken. Dat wanneer zo'n kunstmaan om de aarde draait, zal ik maar zeggen, dat hij ineens stil zou komen te hangen. Dan valt hij gewoon naar beneden. Door de zwaartekracht of weet ik veel wat. Maar dan blijft hij niet meer hangen op zijn hoogte. Dat kan dan gewoon niet meer. Afgezien van de enorme klap die het moet geven als die zon, die immers zo groot is. Weet je hoe groot de zon is? Ik weet het niet precies. Men zegt over de zon dat als dit de zon is, dat de aarde daar makkelijk in kan. Zo, dus dan dit ongeveer. En dat je dan zelfs om de aarde nog de maan kunt laten draaien hier ongeveer. En wij vinden het prachtig, we gaan helemaal van de aarde naar de maan, hè? We gaan naar de maan, zeggen we. Dat klopt ook heel goed, hoor. Ook overdrachtelijk. Iets van 380.000 kilometer, zegt men. Nou, dan ben je nog niet eens door de straal van de zon heen. Zo groot is dat, zegt men. Nou, moet je je voorstellen dat zo'n ding ineens stopt. 20 minuten was het. 20 minuten op de zonnewijzer van Hiskia, hè? Hij ging zelfs de andere kant op. Hij stopt en hij gaat terug en weer vooruit. Nou, dan moet het ding uit elkaar klappen, dat kan niet missen. Mijn auto kan er ook niet tegen, hoor. Dat is ook duidelijk te merken, trouwens. Hè? Ja, dat kan helemaal niet. Dat is een onmogelijke zaak. En het gekke is nu, dat is een verhaal wat ik dan vertel onder voorbehoud, want ik weet nooit waar die verhalen vandaan komen, maar ik heb hem laten wijsmaken, ik heb het ergens zwart op wit staan, maar ja, iedereen kan een artikeltje schrijven natuurlijk. Maar ik heb ergens zwart op wit een verhaal staan dat men inderdaad in verband met de berekeningen van de banen van de planeten en van de zon enzovoort, dat men daar inderdaad precies 24 uur tekort komt. In de baan van de zon. En men weet ook nog precies te vertellen waar. In welke tijd van de geschiedenis. En dan blijken ze inderdaad bij Jozua bijna een etmaal kwijt te zijn. En vervolgens de 20 minuten omtrent de tijd van Hiskia. Ik heb er zelfs data van opgekregen. Ik meen alleen dat mijn zin is, kloppen de data niet. Maar dat op een paar jaar kijken we nou dan maar niet, hè? Zo goed kan je dat natuurlijk ook niet controleren. Maar ik vond wel opmerkelijk dat er zelfs data bijgenoemd werden. Welke dag het dan eigenlijk zoek is. En dat het eigenlijk niet helemaal een dag is, maar dat er nog een ander stuk weg is dat je dan moet vinden bij Hiskia. Als dat waar is, maar nogmaals, ik ken de bron niet. Maar als dat waar is, dan betekent dat het inderdaad aangetoond is. Op wat voor wijze dan ook. Hè? Het is zo. Ik heb er geen moeite mee. Voor mij hoef je dat helemaal niet te bewijzen. Ik geloof het toch wel, het staat in de Bijbel. Ik vind het niet zo'n probleem, hoor. Of dat nou wel of niet in een artikeltje staat en of er nou wel of niet computers aan te pas gekomen zijn. Maar wat ik maar zeggen wil is dit. Die zon die kan stilstaan boven de dal van Ayalon of de maan. En de zon boven Gibeon en zo, dat kan allemaal best wezen. Maar als dat gebeurd is, dan betekent dat het heelal niet uitziet zoals wij denken dat het is. En dat het zonnestelsel niet zo in elkaar zit als onze astronomen beweren. Want dat kan niet. Dan moet het volstrekt in elkaar klappen. Die zaak kun je niet stilzetten. Die zaak die blijft bestaan en blijft in stand bij de gratie van de beweging. Je kunt zo'n projectiel om de aarde heen sturen, in een baan om de aarde en op een bepaalde hoogte hangen. Maar dat ding dat blijft hangen omdat die beweegt. Krijg je een evenwicht van, hoe heet dat, de zwaartekracht en de middelpuntvliedende kracht, zegt men dan. Hè, zo noemt men het dan, want ik moet daarbij een slag om de arm houden nu nog even. Dat zal allemaal wel zo wezen, maar zodra die beweging stilvalt, is het afgelopen. Dan valt in ieder geval een van die twee krachten weg, namelijk de middelpuntvliedende, en dan valt het zaakje in elkaar. Nou, dat is in dit geval met de zonnestelsel. Dat kan allemaal niet stilstaan. En hoe je het ook bekijkt, of je nou zegt de zon draait om de aarde of de aarde draait om de zon. Zelfs als je alleen maar uitgaat van dat de aarde om zijn as zou draaien en dat de tijd niet verder zou gaan. Dat betekent dat de rotatie van de aarde zou zijn opgehouden. En in het geval van Hiskia dan zelfs 20 seconden terugdraaien. En dan weer vooruit. Dat moet je eens doen. Moet eens proberen zo'n ding te stoppen. Zonder dat iemand het merkt. Als het even kan. Hè? Want daar gaat het nog om. Niemand mag het merken. Je mag het niet voelen. Stel dat er een rem op zat, hè, dan trokken we aan de noodrem. Dat moet je maar eens doen in de trein, dan valt iedereen van zijn stoel. Althans de helft, hè?
Ja.
Die helft die tegen achteruit rijden kan, is best af. Hè. Die blijft wel aardig zitten, maar de andere helft die valt bij de eerste helft op schoot. Zo krijg je dat. Nou, als je dat in de dagen van Jozua en de dagen van Hiskia, zou dat gebeurd moeten zijn. Er zouden ontiegelijke aardbevingen geweest moeten zijn, et cetera, maar daar lees je niks over. Alleen, goed, er zijn wel mensen die beweren dat het weer wel zo was. Die dat er weer bij aanhalen, maar die komen dan toch weer op een verkeerde datum terecht. Die zeggen dat zoiets was er bij de uittocht uit Egypte. Maar daar zoeken we hem niet. Dus het is één grote spraakverwarring die je dan krijgt. Kortom, wat ik maar zeggen wil, het klopt allemaal niet. Maar hoe het ook zij, de zon beweegt in ieder geval. Dat was het punt waar het nu om gaat. En bij deze gelegenheid stopte die. Dat geldt voor de maan ook, maar ik laat de maan in dit geval nou maar buiten beschouwing. De normale zaak is dat de zon beweegt. Dat vind je dan trouwens ook nog betrekkelijk uitgebreid vermeld in psalm 19. Een beroemde psalm waar alleen al over wel een week bijbelstudie gegeven kan worden. Elke dag, de volle dag. Dat overdrijf ik niet. Ook psalm 19. Nee, 19. Het is maar 15 versen. Psalm 19. Maar er wordt iets gezegd over de zon. In vers 6... Eigenlijk aan het eind van vers 5 al. De versindeling is het ongelukkig. Eind van vers 5, daar staat: hij heeft in dezelfde, namelijk in de hemelen, een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Hij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Heb je dat? Hij komt uit zijn slaapkamer als een bruidegom. En hij is bovendien vrolijk als een held om het pad te lopen. En dan staat er in vers 7, althans er moet in vers 7 staan, zijn uitgang is van het einde des hemels en zijn omloop tot aan het einde deszelfde. En niets is verborgen voor zijn hitte. Er staat allemaal haar bij mij, maar de zon is niet vrouwelijk, de zon is mannelijk. Dat is de grootste vergissing van de vertalers feitelijk. Hè? De zon is mannelijk, niet vrouwelijk. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat herhaaldelijk gezegd wordt dat de zon beweegt. Hij komt uit zijn slaapkamer, hij loopt zijn pad, zijn uitgang is van het einde des hemels en zijn omloop tot aan de einden deszelfde en niets is verborgen voor zijn hitte. Hij beweegt dus. Dat vind je trouwens ook nog in psalm 104. Psalm waar ik nog wel eens in terecht zal komen in de loop van de dag verder. Psalm 104... Vers 19 en vers 22. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden. De zon weet haar ondergang. Een ondergang komt van ondergaan, dat is beweging dus. En vers 22, de zon opgaande, maken zij zich weg en liggen neder in hun holen. Het beweegt. En verder vind je natuurlijk woorden van gelijke strekking in Prediker, maar dat wordt allemaal al gerekend tot de dichterlijke boeken. En als er dan dit soort opmerkingen staan over dat de zon beweegt, dan verklaart men dat als een dichterlijke vrijheid. Hè? Ja. Want dichters vertellen per definitie onwaarheid bij ons, wist je dat? Ja, dichterlijke vrijheid. Dichters mogen spellingsfouten maken, heb ik op school allemaal al geleerd. En ik maar denken, ach, was ik maar een dichter, hè? Ja. Dan mocht je afkorten waar je wil, woorden samentrekken, weet ik veel. Klinkers verkeerd uitspreken vanwege de rijm en dat soort dingen meer, hè?
Het is een boer geworden.
Hè?
Het is een boer geworden.
Ja, het is geen dichter, maar een boer. Ik heb het niet tot Sinterklaas kunnen brengen. Wel tot heilige, maar niet tot Sinterklaas. Nou ja. Prediker 1, vers 5. Ook rijst de zon op en de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar zij oprees. De zon rijst op, de zon gaat onder en zij hijgt naar de plaats waar ze oprees. Prediker 1, vers 5. Nou, dat is wel een duidelijke zaak, hè? Dat de zon beweegt. Nu heb ik een andere, die is wat leuker. Die is interessanter. Dat is namelijk dat over de aarde, niet over de zon, maar over de aarde. Wat, er wordt namelijk van de aarde gezegd dat die niet beweegt. De zon beweegt en de aarde uitdrukkelijk niet. En dat de zon beweegt, dan zeggen we, nou ja, dat kunnen we ons nog een beetje voorstellen. Hè? Want dat zien we zo gaan. Hè? Uitgaande van ons vaste ik. Nou goed, dat vaste ik, dat klopt precies. Want er staat dat de aarde in ieder geval vast is. Onwankelbaar. En dat niet in vage bewoordingen. Die woorden over de zon, dat is, nou ja, hè? De betrekkelijk, als je er onderuit wil, zou dat kunnen, zal ik maar zeggen. Maar over de aarde kun je dat in ieder geval niet. En dan begin ik ook maar weer vooraan in Samuel, dit keer. In 1 Samuel. Daar staat, hij verheft de geringe uit het stof en de noodruftige verhoogt hij uit de drek om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der eer doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks, de grondvesten des aardrijks zijn des Heren. En opdat er geen misverstand zou bestaan, hij heeft de wereld daarop gezet. Dus het zijn echte grondvesten. Niet dichterlijke uitdrukkingen of zo. Het gaat niet, ook niet abstract de grondvesten, zoals van de grondbeginselen of zoiets. Hè? Of de principes van de aarde. Nee, grondvesten, de aarde is daarop gezet. De grondvesten des aardrijks, aardrijks staat er nu, omdat het nu inderdaad uitdrukkelijk gaat over de aarde als geheel. Wij zouden zeggen als planeet, maar ik kan het woord eigenlijk vandaag niet in mijn mond nemen. De aarde als zodanig, hè? En daarom staat er aardrijk, aardrijk. Want de grondvesten, de fundamenten dus van het aardrijk, zijn van de Heere en hij heeft de wereld daarop gezet, uiteraard. Maar let nou nog even op wat er bij, wat er staat. Er staat eerst de grondvesten des aardrijks, maar er staat ook, wat is er gesteld op de grondvesten des aardrijks? Aha. En wat is meer, de wereld of de aarde?
De aarde.
Wat is meer, de wereld of de aarde? Of is aarde en wereld gelijk? Nee, de aarde is een deel van de wereld. De wereld is meer, van, is meer dan de aarde. De wereld, dat is een term die namelijk de hemel ook insluit. De wereld is hemel en aarde. We komen dat nog wel tegen bij gelegenheid in de loop van de middag, hoor. In andere versen waar het ook zo gesteld wordt, maar ik wijs er nu al op. Er staat de grondvesten des aardrijks zijn des heren. Dan denk je, nou goed, dat is mooi. De grond, dan gaan we even uit van het platte aardoppervlak, want verder zijn we op het moment nog niet. Hè? Dan zeggen we, dan maken we hier de grondvesten zo. En de grondvesten des aardrijks, dat wil zeggen, de aarde staat dus op die grondvesten. Lijkt me duidelijk, hè? Het zijn fundamenten van de aarde. Grondvesten des aardrijks. Maar nou staat er, hij heeft de wereld daarop gezet. Niet alleen de aarde, maar ook de wereld. Dat wil zeggen dat dus ook de hemelen, hier, hè, op diezelfde grondvesten staan. Met andere woorden, de hemelen rusten op de aarde. Dat wil dus zeggen dat niet de hemelen de aarde dragen of iets dergelijks, maar dat de aarde de hemel draagt. Zo staat het hier. Niet dat het me daar nou direct al om gaat. Het komt vanmiddag wel uitgebreider aan bod. Maar het gaat nu even om die fundamenten. Dat wil zeggen, de aarde is vast. En wanneer je spreekt over de grondvesten van de aarde, moeten we ons realiseren dat op diezelfde grondvesten ook de hemelen staan. Gezet zijn. Dus de hemel rust op de aarde. Oefent ook een druk inderdaad op de aarde uit. En ik geloof dat dat ook een van de redenen is waarom alles maar naar de aarde valt. Alles valt maar naar beneden. He? Ja, het is heel eenvoudig, maar het is nu een keer zo. Een druk van bovenuit. Alles staat op de aarde. De hele wereld staat op dezelfde fundamenten. Dezelfde grondvesten. Fundamenten die uiteraard onder de aarde moeten zijn. Ja. Ja, dat is ook zo. Maar dat komt omdat, dat is met het woord aarde ook zo. Aarde interpreteert men als de aarde. Men schrijft het met een hoofdletter. Dat is een onbijbelse betekenis waar ik er ook even van afzie. Wanneer wij praten over de wereld, dan bedoelen we meestal de aarde. En dat komt omdat wij niet gewend zijn te denken met het heelal en met de ruimte. Maar wanneer een astronoom praat over de wereld, bedoelt hij wel degelijk de sterren erbij. En we noemen dat ook de sterrenwereld dan, hè? De wereld, namelijk dat deel van de wereld waar de sterren zijn. De sterrenwereld. Dus wereld heeft in ieder geval in de Bijbel de betekenis van hemel en aarde. De kosmos.
Dat is...
Dat is uit het gebruik van het woord niet goed op te maken. Maar ik heb de indruk dat de derde hemel daar ook bij hoort. Maar in de praktijk maakt het niet zo geweldig veel verschil zoals je waarschijnlijk zult weten. Maar zover zijn we even nog niet, hè? Dat maakt er deel van uit in ieder geval. Maar het rust op de aarde, zover gaat het, dit vers hier. De grondvesten der aarde zijn tevens de grondvesten van de hemel. En de wereld staat dus op dezelfde fundamenten als de aarde. Verder noem ik nog even in dit verband Job. 26 namelijk. Dat is een vers wat vaak aangehaald wordt om het Bijbelse wereldbeeld belachelijk te maken. En ik haal het in alle ernst aan. Job 26, vers 7... Ja, dat is heel interessant, het hele hoofdstuk trouwens. Er staat in vers 5, de doden zullen geboren worden van onder de wateren. Daar heb je de opstanding. Hè? De doden zullen geboren worden van onder de wateren, vanuit het dodenrijk dus. En hun inwoners. De hel is naakt voor hem en geen deksel is het voor het verderf. Hij breidt het noorden uit over het woeste. Hij hangt de aarde aan een niet. En de gedachte is dan, hij hangt de aarde aan een nietje. Dus de gedachte van de Bijbel is, nee, dat is de betekenis van dit woord ook. Dat klopt wel. Alleen wij gebruiken alleen maar het verkleinwoord. Maar de gedachte is dan, dat de Bijbel leert dat de aarde ergens aan een spijker in de muur hangt of zo, weet je wel. Aan een niet, iets wat in de muur geslagen is of iets dergelijks, hè. Maar dat is natuurlijk onzin. Hoe mensen dat in alle ernst kunnen beweren, dat begrijp ik niet. Want dat woord een, dat kun je gewoon weglaten, want het bestaat niet eens. In het Grieks niet, in het Hebreeuws ook niet. Het hele woord een niet. Maar wat er gewoon staat is, hij hangt de aarde aan niets. Dat wil zeggen, de mens ziet de aarde hangen, doet alsof de aarde hangt, maar hij hangt nergens aan hoor. Hij hangt helemaal niet namelijk. De aarde hangt niet, de aarde staat. Wij zeggen dat de aarde ergens in de ruimte hangt. Hè? Zoals we van een ballon zeggen dat die ergens hangt, dan zweeft die natuurlijk. Maar wij zeggen de aarde die zweeft ergens in de ruimte. Zweven is niet een goed woord. Hij raast door de ruimte heen in feite. Hè? Met ontzettende snelheid. Het is net een mens wat dat nou had. Maar hij hangt niet, hij staat. Dat is het punt. Hij hangt de aarde namelijk helemaal niet. Dat is de betekenis ervan. De aarde is namelijk gefundeerd. Eigenlijk gaat het volgende gedeelte daarover uit dit hoofdstuk uit Job. De pilaren des hemels gaat het over, et cetera, et cetera. Juist over de vaste dingen. Maar goed, ik wil dit hoofdstuk niet behandelen, want dan komen we weer te ver van het onderwerp af. Ik moet dit even afronden, voor we gaan pauzeren. En daarom ga ik verder naar Job 38... Vanaf, laten we zeggen vers 4, ja, vers 4, waar staat, waar waart gij, Job, toen ik de aarde grondde, fundeerde dus, iets gronden is iets vastzetten, iets fundament geven, waar waart gij toen ik de aarde grondde, de aarde heeft dus een vast fundament, geef het te kennen indien gij kloek van verstand zijt, de vraag is waar waart gij? Hij zou te kunnen vragen, hoe denk je dat ik dat gedaan heb? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Hè? Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het. Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Daar komen we straks nog op terug. Meet hem eens op voor de aardigheid. Meet die aarde nou eens op. Dat is een leuke bezigheid hoor. Daar kom ik wel op. Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Waar staat hij op? Er wordt niet gezegd, staat hij wel? Nee, dat is duidelijk. Hij is gefundeerd, dat staat vast. Maar nou, waarop? Dat is de volgende vraag. Nou, wij komen meestal niet zo ver dat we geloven dat de aarde grondvest is. Laat staan dat we ons afvragen waarop. Ik heb wel eens meer tegen mensen gezegd dat de aarde vast, gegrondvest is, gefundeerd. Maar ze hebben me nooit gevraagd waarop. Zover komen ze dan meestal niet, hè? Daar is het te beduft om er verder over na te denken. Waarop dan? Dat is de vraag die hier overblijft. Nou, daar weet ik ook inderdaad geen antwoord op. Maar dat de aarde gegrondvest is, gegrond is, dat is een duidelijke zaak. En dat vind je dan ook weer terug in Psalm 102... Psalm 102, vers 26 lees ik. Dat is ook een vers wat ik nog wel eens een paar keer zal aanhalen. Maar dan in verband met andere details. Het gaat nu even om die aarde die gegrond is. Daar staat in vers 26, gij hebt voormaals de aarde gegrond. En de rest laat ik nog even liggen, dat komt een andere keer. Gij hebt voormaals de aardige grond. Vastgesteld dus. Dat staat ook in Psalm 104. Ook hoeft niet om te slaan. Psalm 104, vers 5. Een psalm die wordt geciteerd in... ik meen in Hebreeën, ja. Psalm 104, vers 5. Hij heeft de aardige grond op haar grondvesten. Kijk, het is niet een figuurlijk spraakgebruik. Niet alleen maar heeft de aardige grond, maar uitdrukkelijk op haar grondvesten. Een technische zaak. Hij heeft de aardige grond op haar grondvesten. En mocht je het nog niet geloven, er staat er nog extra bij. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Ze zal niet wankelen. Ze staat vast. Gegrond staat er dus eerst. Heeft de aarde gegrond. Vervolgens wordt er gesproken over de grondvesten van de aarde. En vervolgens staat er, ze wankelt niet. Dus op drie manieren wordt hetzelfde gezegd. Het staat vast. Het beweegt niet. Ja, 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 dat weet ik, maar dat haal ik aan in een ander verband, vers 6. Dat komt nog, ja? Ja, dat klopt, maar dat is aan het eind van deze oude aarde. Dat is het einde van deze wereld namelijk. Dan gebeurt er inderdaad wat, ja. Maar dat is voorbij deze wereld, dat is bij het verschijnen van de nieuwe schepping. Eigenlijk de inleiding daartoe. Maar daar kom ik echt wel op als we de tijd hebben. Want de Bijbel zegt precies wanneer het allemaal gebeurt ook nog.
Het woordje aarde, is dat goed hier? Is de aarde vrouwelijk?
De aarde is vrouwelijk, ja. Ja, nou ontiegelijk vrouwelijk zelfs. De aarde is vrouwelijk. Ja, dat is een heel duidelijke zaak. Indien het als tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo draagt het geen vrucht. Dus is de aarde vrouwelijk, al was het alleen daar maar om. Maar goed, we komen er nog wel uitgebreid op terug, hoor. Hoop ik tenminste. Psalm 119. Het is moeder aarde, dat weten we in ieder geval. En moeder natuur, hè? Dat is vrouwelijk. En de wereld is ook vrouwelijk. Alleen sommigen geloven dat niet. Hè? We zingen met Kerstmis een liedje dat is... Er is uit 's werelds duistere wolken. 'S werelds... Ik flis een beetje dan, hè? Dat zit hem in mijn gebit, hoor. Maar 's werelds duistere wolken, dat... des werelds, hè? En dan doen we net of wereld mannelijk is, maar het is niet zo. De wereld is vrouwelijk. Er is uit der wereld duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Dat is goed Nederlands. Der wereld. Ik heb een boekje thuis, het Nederlands, wat heet De Wereld en der Wereld God. Ja, 1914, Philip Morrow. De Wereld en der Wereld God. En ik heb er zo raar tegenaan gekeken, maar het blijkt te kloppen. De wereld is vrouwelijk, de schepping namelijk. Want de schepper is mannelijk. Ik ga naar Psalm 119. Ik zit nog bij de psalm, hè. Psalm 119. Maar dit zijn allemaal dingen die ik verder op de dag beter kan bespreken. Beter kan laten zien. Psalm 119, vers 90. Daar staat... Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Niet hangen, zweven, draaien, tollen. Dat is een astronomische uitdrukking, hè? De aarde tolt. En waggelt daarmee ook. U weet zo'n tol, weet u wel, die altijd een beetje staat te kantelen. Nou, dat is het verhaal wat ze bij de aarde ook altijd ophangen. Van dat die wat draagt. Daar krijg je die seizoenwerkingen onder andere van. En weet ik veel wat allemaal vreemde verschijnselen nog niet meer. Hij waggelt. Dat is allemaal niet waar. Hij tolt niet. Hij waggelt niet. Hij raast niet. Er staat, gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Naar uw verordeningen blijven zij nog heden staan. Want zij alle zijn uw knechten. God heeft ze gefundeerd. Vastgezet. Ze wankelen niet. Ze blijven rustig staan. Staat er uitdrukkelijk. Zo uitdrukkelijk dat je zou zeggen, hoe is het mogelijk dat je er overheen kijkt, hè? Dat moet je wel geloven. Als het woord van God is. Het staat vast. Dat was Psalm 119, vers 90. En ik noem er alleen nog maar één. Dat is in het volgende Bijbelboek Spreuken 8. Spreuken 8, vers 29. Oh ja, dat vers dat kom ik ook nog een keer tegen later. Het gaat me nu om het laatste gedeelte ervan, waar staat toen hij de grondvesten der aarde stelde. Toen hij de grondvesten der aarde stelde. En dat is gek, maar zelfs in het Nederlands heet dat ook allemaal zo, hè? Het stellen van iets. Voordat je fundamenten legt, moet je ze stellen. Want namelijk waterpas maken, dat is precies hetzelfde woord in het Nederlands over het stellen. Het gaat met een richtsnoer en een paslood. Dat wordt trouwens herhaaldelijk genoemd in verband met die teksten die ik nu geciteerd heb. Maar kortheidshalve ga ik er maar overheen. Het wordt nauwkeurig en uitdrukkelijk gefundeerd. En waarom doe je dat? Waarom fundeer je zo uitdrukkelijk en omstandig? Nou, op dat het vast zal staan. en niet voortijdig instort, dat het niet wankelt. Dat heeft God gedaan met deze aarde. Dat is het eerste gedeelte van onze Bijbelstudie. En ik heb dit gedeelte heb ik als titel bovenstaan, de schepping als zodanig. De schepping als schepping. Niet zo geweldig interessant. Het vervolg wordt veel interessanter, want dan gaat het over de relatie tussen de schepping en de schepper. Hoe zij zich tot elkaar verhouden. In welke relatie zij tot elkaar staan. En dat is alweer een heel eind verder, maar dit was het meest elementaire in verband met deze wereld. Als je dit niet gelooft, kom je nooit meer verder natuurlijk. Dit is de basis van het een en ander. Een bewegende zon, bewegende sterren desnoods, maar in ieder geval een vaststaande aarde en een vaststaande hemel der hemelen. Een vaststaande troon van God en een vaststaande aarde. En als u zegt van, ja, maar men zegt toch, men heeft toch bewezen dat de aarde beweegt, dan moet u mij bij gelegenheid maar eens vertellen hoe men dat dan bewezen heeft. Want dat is onzin. Dat is niet bewezen. Ja, er staan drie voorbeelden in de boekjes altijd. He, dat de aarde beweegt. Drie voorbeelden, daar klopt geen moer van hoor. Want het is maar net hoe je die voorbeelden interpreteert. Welke verklaring je ervoor geeft. Welke verklaring je geeft aan waargenomen verschijnselen. En zo is het maar net. Dat soort bewijzen hebben geen enkele zin. Maar daar zullen we het nog niet over hebben, want het gaat ons alleen maar om wat zegt de Bijbel. En daarna, wat dan de consequenties zijn, dat willen we daarna wel eens bekijken. Maar mochten we er niet uitkomen, geen probleem. Want de Bijbel weet het toch beter dan welke astronoom ook. Hè? Vanmiddag dus verder over de relatie tussen de schepper en de schepping. En ik ben zo vrij om achter het ding weg te lopen en het woord aan Broeder Henstra te geven. Die heeft het initiatief genomen tot deze dag. Hij zal het weten ook.